Mensen, allemaal goedenavond. Hartelijk welkom. Mijn naam is Henkje Schat en ik ben de hele avond uw voorzitter. Welkom raadscommissieleden en collegeleden en iedereen die de vergadering live volgt via Facebook of YouTube. U kent de spelregels rondom digitaal vergaderen. U kunt straks in de chat vraag zetten door middel van VR, IR voor interruptie, DV voor doorvraag enzovoort. Op de agenda vanavond staan in het eerste blok de jaarstukken van de gemeente Nieuwegein en de jaarstukken van het grondbedrijf. Dit is een openbare vergadering, dus mensen kijken mee. Indien vragen komen over de algemene bijlagen, de geheime bijlagen, dan nemen we deze terug naar de griffie om hierop terug te komen. Dus er kunnen nu geen geheime stukken besproken worden. U hebt kennis kunnen nemen van de stukken. Er zijn al verschillende technische vragen gesteld. En die nog zullen we beantwoord volgende week. Andere technische vragen kunnen aanstaande vrijdag 26 juni 12 uur schriftelijk worden gesteld. Of ingediend eigenlijk. En volgende week vrijdag 3 juli. De bedoeling van vanavond is om te bespreken of alle stukken klaar zijn voor besluitvorming op 9 juli in de raadsvergadering. En welke zorg en aandachtspunten u daarbij heeft. Per fractie weet u dat er 2 woordvoerders mag spreken. Ik heb daarvan ook al een naam doorgekregen, dus die heb ik hier bij me liggen. Daarnaast hebben we afgesproken om de woordvoering middels onderwerpen te voeren. Er zijn al verschillende partijen die onderwerpen hebben aangedragen. Indien u nog nieuwe onderwerpen die u nog niet heeft aangedragen, maar die u toch nog wil bespreken vanavond, zet dat dan even op de chat. Ook partijen die nog geen onderwerpen aangedragen hebben, doet u dat nog even, dan kunnen we die meenemen. Ik start in ieder geval met de onderwerpen die al van tevoren zijn aangedragen. Maar er zijn zoveel onderwerpen aangedragen dat ik ook wel probeer een beetje per fractie de tijd te verdelen. Door niet één fractie achtereen telkens het woord te geven. Dus ik wou nu starten eigenlijk met het vragen stellen aan de hand van de onderwerpen. En als eerste heeft GroenLinks een aantal onderwerpen aangedragen. En het eerste onderwerp is huisvesting. Dus ik stel voor dat GroenLinks eerst nu een vraag stelt over huisvesting.
Ja, dat doe ik graag. Dank u wel, voorzitter. We hebben over huisvesting 2 vragen. 1 is, ik zal ze alle 2 maar stellen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Hè? De eerste is over het niet realiseren van de regeling voor toewijzing van de nultreden woningen in de sociale huur. Onze vraag is eigenlijk wat het college nodig heeft om dat wel te realiseren. Lopen we nu het risico nu dat onder het mom van corona in 2020 dit onderwerp ook niet aan bod komt? Dus daar graag een reactie op. En mijn tweede vraag gaat over de middeldure huur. Het niet realiseren van het beleid hierop in 2019, zoals in stukken vermeld staat. Onze vraag is aan het college wat het college gaat doen aan die concrete vertaling in beleidsregels.
Van het college mag ik hierover het woord geven. Heer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Goedenavond allemaal. Ik heb even een vraag aan mevrouw Veenstra. Op welke pagina's de tekst over de nultreden woningen opgepikt had? Dan lees ik heel even mee.
Ja, bladzijde 23 en mijn tweede vraag staat op bladzijde 26. Tenminste, de vraag niet, maar het onderwerp wel.
Dat is goed dat u dat even aangeeft, wethouder. Dus als mensen vanavond de vraag stellen, om ook even aan te geven waar de vraag vandaan komt. Welke bladzijde of hoofdstuk? Ja. Wethouder, ga je gang.
Ja, eerste vraag. Wat heb ik nodig om die toewijzing nultreden woning in de sociale huur op te pakken? Tijd voornamelijk. Dus het is niet zo dat we ergens tegen muren aangelopen zijn of zo. Of dat we uw politieke steun via motie nodig hebben. Het zit hem echt in de capaciteit. Het is wel zo dat we wel de regeling verzorgd wonen hebben ingevoerd. Dat is voor mensen met een woonzorgvraag. Die kunnen daar via die weg, hetzij via Gijnwijs, hetzij via het CIZ, voorrang krijgen voor woningen die het verzorgd wonenlabel hebben. Dat is al een belangrijke stap. Het antwoord op de tweede vraag is eigenlijk hetzelfde. Tijd, capaciteit. De beleidsregels zijn op een haar na af. Dus ik verwacht die in de komende weken ook naar het college toe te kunnen brengen. Dan is het formeel beleid. Tegelijkertijd zien we onze accounthouders al wel de afgelopen 1,5 jaar in de geest van wat we met die beleidsregels beogen, de gesprekken met initiatiefnemers voeren. Er zijn dus gelukkig ook wel heel veel projecten waar in de geest van die beleidsregels al wel middenhuur overeen te komen is.
Oké, dank u wel. Is dit voldoende antwoord op de vraag, mevrouw Veenstra? Ja, dan ga ik door nu naar het CDA voor het volgende onderwerp. En zo probeer ik elke fractie even om de beurt het woord te geven. En niet alles bij één fractie te houden. Overigens, als we te kort tijd mogen hebben, we hebben voor dit onderwerp tot 9 uur. Ik wil 9 uur ook strak hanteren. Vragen die niet gesteld worden, kunt u alsnog schriftelijk stellen. En die zullen dan ook alsnog schriftelijk worden beantwoord. Vanuit het CDA heb ik hier staan jaarrekeningen en jaarstukken. Maar dat is natuurlijk over het algemeen. En als volgende onderwerp hebben ze doorschuif opleidingsbudget. Maar ik hoor graag even van het CDA zelf of dat een juiste interpretatie is van mij. De heer Horst.
Ja, voorzitter, dat klopt. Dat is de juiste interpretatie. Wij lezen op bladzijde 9 dat er voor een bedrag van 90.000 euro aan opleidingsbudget wordt doorgeschoven. En nu hebben wij al eens vaker vorige jaren ook opmerkingen gemaakt over de doorschuif van dit soort personele kosten. En wij vinden eigenlijk dat onderhand de maat daar wel een beetje mee vol is. En dat vanuit goed werkgeverschap het gewoon belangrijk is dat we investeren in de medewerkers van de gemeente. En de vraag aan het college is dan ook of zij dat met ons eens zijn en wat zij daar nu aan gaan doen. Want de maat is wat dat betreft wel een beetje vol.
De wethouder, de heer Kuiper.
Voorzitter, dank u wel. Dank u wel voor de vraag. Meneer Horst, goede vraag. En ook ik ben het met u eens dat het van goed werkgeverschap getuigt als je opleidingen die je gepland hebt ook weet te realiseren. Voor dit jaar was een opleidingsplan een budget gerealiseerd voor meerdere opleidingstrajecten met betrekking tot organisatieontwikkeling, professionalisering, opdrachtgever, opdrachtnemerschap en het goede gesprek en management development. De realisatie van deze opleiding heeft veel meer voorbereiding gevraagd dan we hadden ingeschat, omdat we echt een passend bureau wilden vinden dat deze opleiding kon verzorgen. De vragen vanuit de gemeente daaromtrent waren nogal specifiek. Dat heeft ertoe geleid dat deze trajecten pas eind 2019 in gang gezet zijn, waardoor een deel van de ambities van 2019 ook doorgeschoven moesten worden naar 2020. In 2020... heeft de coronacrisis nogal wat effect gehad op de vertraging van de opleidingen. In het voorjaar hebben we dus nog wel een aantal opleidingen kunnen doen. Maar op dit moment zit het echt in het slop. De meeste opleidingsbureaus kunnen ook geen klassikale opleidingen meer geven op locatie. Dat is balen, want juist in de coronatijd hebben sommige medewerkers misschien minder werk gehad en hadden juist dan die opleiding kunnen volgen. Dat is dus niet gerealiseerd tot onze spijt. Maar we hopen wel een inhaalslag te kunnen maken in september. Desondanks moeten we niet verwachten dat we het budget voor dit jaar ook echt daadwerkelijk dit jaar kunnen uitgeven. Dus ook nu zullen we weer geld moeten meenemen naar volgend jaar. In zijn algemeenheid valt op te merken dat onze opleidingsbudget 1,25% is van de loonsom. Het gemiddelde in het land is 1,9%. We kunnen dat zien als een uitdaging om te verbeteren. We kunnen het ook goed beheer van de middelen noemen.
Ik dank voor uw antwoord. Het is een heel uitgebreid antwoord. Ik wil het college ook vragen, omdat we voor dit onderwerp een uur hebben. Als we dit zo doorgaan, dan kunnen we niet heel erg veel bespreken. Dus ook graag kort en bondig vanuit het college. Is dit voldoende antwoord op uw vraag, de heer Horst?
Voorzitter, ik had in de chat een DV voor doorvraag getypt, maar dat had u waarschijnlijk nog niet bereikt. Dat geeft niet.
Ja, ik zie hem inmiddels staan.
Ja, oké. Okay. Ik begrijp dus van de wethouder dat er inmiddels een opleidingsprogramma is gestart. Dat is mooi. Dat dit jaar afgemaakt zou worden. Toen kwam corona, zeg ik dan wel eens de laatste tijd. Echter, ik constateer ook dat de nodige opleidingsinstituten digitale scholingen aanbieden. Dus ik zou ook vooral het college en ook het ambtelijk apparaat willen uitdagen om vooral daar ook gebruik van te maken.
Dank. Oké. Dank u wel. Dan ga ik nog eventjes terug. Ik zie in de chat niemand die een doorvraag wil stellen over opleidingsbudget. Maar ik heb nog wel een doorvraag gekregen van de heer Van Esch of PvdA over de huisvesting. Dus ik ga even terug naar de huisvesting. De heer Van Esch, PvdA.
Ja, dank u wel. Dat was exact dezelfde vraag als mevrouw Veenstra stelde. Maar ik weet niet of u mij nu gelegenheid geeft om een vraag te stellen over betere buurten. Dan doe ik dat heel graag.
Dat is ook huisvesting.
Juist, inderdaad. Oké, voorzitter. Dank u wel. Een vraag over betere buurten. Ik heb even de pagina er niet bij, maar daarin wordt aangegeven dat er twee projecten nog iets uitlopen en in 2020, hopelijk 2021 worden afgerond. Mijn vraag is, hoe staat het ermee, voorzitter? Een grote wens van de inwoners is altijd van wanneer zorgen we dat het zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Dat lijkt me toch weer een klein beetje vertraging op te lopen bij deze twee. Ik wil daar wat gevoel bij.
De heer Kuiper.
Ja. Dank u wel, voorzitter. En dank voor de vraag. Wij houden niet van vertraging, dus we delen de frustratie van de heer Van Es. Het gaat met name over Merwestein, waar over een deel van Merwestein nog besluitvorming moet plaatsvinden, ook in overleg met gebruikers. Het Merweplein, dat is een complex vraagstuk wat daar ligt. Veel participanten en belanghebbenden. En daar zit de vertraging op Merwestein. De andere weet ik niet. Ik dacht dat de rest wel op schema lag. Of is het toch de rijtuigendrift waar ook nog een aantal laatste werkzaamheden op dit moment plaatsvinden? Ja, ja. Rijtuigendrift heeft overigens een tijdje last gehad van de PFAS-situatie, dat de grond niet verplaatst kon worden. Maar voor de rest loopt de rijtuigendrift redelijk op het goede karrenspoor, zou ik maar zeggen.
Dank u wel. Voldoende antwoord zo, de heer Fres? Ja? Dan ga ik door naar D66. Die heeft een vraag over tekort op parkeren in het sociaal domein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vanavond hebben we het over de jaarrekening. Hè, dus dat gaat over de cijfers over vorig jaar. Ik begrijp ook dat er heel veel vragen zijn over dit jaar en de effecten daarvan. Wij hebben die schriftelijk gesteld. In het raadsvoorstel of in het raadsbesluit wordt wel twee forse tegenvallers gemeld. Onder andere over parkeren en over het sociaal domein. En wij vinden ze allebei wel heel erg forse. Met name die van parkeren kunnen wij niet heel goed plaatsen waarom die zo fors is. En bij het sociaal domein herkennen we wel dat dat vaker is aangekaart, maar zijn we nog steeds wel verrast door de omvang van het tekort. Want het gaat eigenlijk over ruim 50% meer dan wat we begroot hadden. Hebben we het nou wel goed onder controle?
De wethouder, hebben we het goed onder controle? Welke wethouder mag hierover het woord voeren?
Goedenavond, voorzitter. Ja, meneer Voeven, dank u wel voor uw vraag. Hebben we hem onder controle? Dan daar maar mee te beginnen. Door juist nu te kunnen melden dat er inderdaad een forse tegenvaller is die inderdaad fors is. Dat vind ik ook. En ook bijzonder vervelend. Blijkt wel dat we het onder controle hebben. De vraag eigenlijk is meer van hoe komt het dat het zo groot geworden is? En als we dan een korte scan doen, dan kijken we naar dat eigenlijk komt het platgeslagen door een lagere bezetting en een te hoge verwachting van die bezetting. Dus er zijn te weinig kortparkeerders gekomen en we hadden eigenlijk verwacht, en zo zit de PEX ook opgebouwd, een jaarlijks groeimodel zit daarin. En juist nou dat groeimodel, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dat voldoet niet meer aan het realistisch parkeren. We hebben dit jaar in ieder geval wel meer kortparkeerders gehad dan we het jaar daarvoor hadden. Maar we hadden veel meer begroot. We hadden gedacht dat er veel meer zouden komen en dat is niet gebeurd. En dat heeft wel een groot gat geslagen in de begroting. En dat leidt er eigenlijk toe dat we intern hebben gezegd van, is het model van de PEX wat we nu hanteren, is dat nog wel het juiste model? Kunnen we daar nog wel goed varen? En we hebben nu afgesproken in ieder geval dat we in 2020 in ieder geval een nieuwe berekening van de parkeerreserve gaan laten plaatsvinden. En een onderzoek gaan doen naar de bruikbaarheid van de tool waar we nu mee werken. Want die verschillen zijn gewoon te groot. Dat is eigenlijk het antwoord.
En dan mevrouw Eggegoor, denk ik, over het sociaal domein.
Ja, dat zou
ik wel
doen.
Hè? Oh, nee, ik zie mijn gezicht verschijnen.
Ja, ik ga deze vraag voor mijn rekening nemen, voorzitter. Ja. De vraag van de heer Verhoeven is van overschrijding in het sociaal domein. En dat klopt, we hebben eerder u een brief gestuurd van... We zien een grote overschrijding aankomen en dat is ook zo. En die zit met name op jeugd en WMO. Hij is groot en dat zien wij natuurlijk ook. Dus we gaan ook in opmaat naar de begroting van 2021 daar ook de nodige acties op uitzetten.
Dank u wel. Ik heb van mevrouw Verbeek een doorvraag. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Ik heb een doorvraag. Of de wethouder, het gaat over het verkeer, de parkeergarages. Ja. We hebben besloten dat we er een parkeergarage bij gaan bouwen. Is dat wel een goed plan, als we nu al zoveel tekort hebben?
De wethouder.
Ja, dank u wel mevrouw Verbeek voor uw vraag. Dank u wel voorzitter. In de planning staat de bouw van een parkeergarage extra aan de kant van de
doorslag.
Zegt u?
Het is niet in beeld. Nu wel, dank u wel.
Oh, sorry. Is dat beter?
Ja.
Ja, in de PEC staat uiteindelijk bij in het vervolg met de bouw van doorslagzone en dat soort bouwactiviteiten die gaan plaatsvinden, staat een P15 staat in de planning. We hebben altijd van P15 gezegd, van die gaan we pas realiseren als die echt noodzakelijk is. En die gaan we zo realiseren dat die eventueel ook weer aanpasbaar is op de vraag op dat moment. In de planning betekent nog niet dat die er komt. Aan de andere kant de mogelijkheid dat die er, als die er moet komen, is er wel. En nogmaals, voldoet dat aan de criteria om eventueel minder dan in eerste instantie opgezet te eindigen.
Wel, de heer Verhoeven heeft ook nog een doorvraag over parkeren.
Oh, mag
ik niet meer
verder?
Moet via chat even worden aangemeld, mevrouw Verbeek. Ja. Even, want u had het net hè, over, we gaan dat uitgebreid onderzoeken, want wellicht past het PECS-model past niet meer. We hebben het nu één jaar zo'n echt wel fors tekort. Is dit dan een incident of baseert u het feit dat het PECS-model mogelijk niet meer past op een trend die we al wat langer zien?
Ja, ik...
De wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Verhoeven, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. We hebben in het verleden hebben we voor het model van de PECS gekozen. Daar zat een indexatie bij per jaar, een aanname van groei. En dat werd steeds gebaseerd op de prestaties van het jaar daarvoor. En als we dan nu bijvoorbeeld kijken naar 2018, dan hebben we in 2019, hebben we toch, even kijken, de cijfers erbij, €367.000 meer opgehaald dan in 2018. Dus er zijn in verhouding wel meer mensen geweest dan in 2018. Maar het groeimodel sprak van heel andere cijfers. Daar, dat geeft een te groot tekort op het totaal. En daar moeten we echt zorgvuldig naar kijken, want dat willen we gewoon volgend jaar niet weer. Dus we moeten echt nog constateren, is dit model nog het model wat ook leidt tot realistische weergave? Of moeten we het aanpassen? Ik denk het laatste, maar ik laat het wel onderzoeken.
Je had ook nog een doorvraag over het sociaal domein, meneer Verhoeven.
Ja, dat klopt. Overigens, volgend jaar hebben we weer een gat in die parkeerexploitatie, maar dat snappen we allemaal. Over het sociaal domein, ik hoor de wethouder dat zeggen en dat wij daar voor 2021 ook verder goed naar kijken. Tegelijkertijd zijn we niet de enige gemeente die hiermee te maken hebben. Is er iets wat wij als raad kunnen doen om u te helpen om ook richting het Rijk bijvoorbeeld meer te bewegen? De mei-circulair en de nieuwe begrotingssystematiek lijkt ertoe dat voor ons niet meteen heel gunstig uitpakt. Kunnen wij u daarbij helpen?
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, dat is best wel een goede vraag eigenlijk. Dus ik moet ook echt even nadenken, want er wordt door diverse gemeenten en ook door onszelf actie ondernomen richting Rijk, ook via het VNG, van let op. We hebben te maken met soms echt structurele stijgingen. Bijvoorbeeld het abonnementstarief, dat is een... Kijk, wij proberen getransformeerd te werken om zo ook de kosten... dat is natuurlijk niet de primaire doelstelling van getransformeerd werken. En tegelijkertijd... komt er een abonnementstarief, dat fietst er tussendoor en dat verstoort eigenlijk dat streven. Dus de intentie of ook de lobby richting het Rijk is ook echt van, Rijk weet wat u doet, u voert iets in, maar daar hebben we wel echt last van. Als u vraagt wat kunnen wij als raad doen, u heeft uiteraard altijd de routing via uw eigen politieke fracties. Daar zou ik zeker gebruik van maken, graag zelfs. Wat u als raad, ik wil er eens even over nadenken of we daar eens met een goede suggestie kunnen komen. En het is misschien ook iets wat u onderling nog eens goed kunt bekijken en bespreken. Wat kunnen wij als raad doen om te zeggen van, goh, wij zien in onze gemeente dit, wij zien het ook in andere gemeenten. Rijk, krap eens achter uw oren en laat ons niet alleen hierin. En wat dat betreft heeft u misschien wel een goede lijn naar de minister die hier ook wel wat in te zeggen heeft. Die daar vandaag ook het een en ander over gezegd heeft. Dus wat dat betreft is onze hoop wel groot, meneer. Of die worden nu eigenlijk al pratend steeds groter.
Dank u wel. Dan ga ik nog weer even pingpongen terug naar parkeren. De heer Dijkstra van de VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, dit gaat over parkeren, maar dan specifiek over de coöperatie parkeerservice. Daar hebben we 2-3 jaar geleden een fors bedrag moeten bijbetalen. Omdat de financiële situatie van de organisatie niet goed was. Dat hebben verschillende gemeentes moeten doen. Als je dan kijkt naar de bijlagen van de coöperatie, dan zie je dat dit jaar een positief resultaat is geweest van 172.000 euro. En tegelijkertijd is het eigen vermogen in het negatieve gedaald. Dat baart niet veel hoop voor de toekomst. Als je weet dat we net uit een situatie komen waarbij het financieel heel slecht is gegaan. En ik was benieuwd of de wethouder iets meer kan vertellen over wat in de afgelopen periode is gebeurd op dit punt. Wat zijn vooruitzichten zijn voor de toekomst wat betreft de coöperatie. En aan welke touwtjes hij heeft getrokken om te zorgen dat we de goede kant op gaan.
De wethouder.
Ja, dank u wel voorzitter. Meneer Dijkstra, goede vraag. Even voor de duidelijkheid, er is in 2019 geen sprake geweest van een afname van het eigen vermogen van de coöperatie parkeerservice. Het gehanteerde format is onjuist ingevuld. En er wordt nu nieuwe informatie verstrekt, waardoor deze vraag nu niet meer van toepassing is of zou kunnen zijn. Dus geeft u nog even iets ruimte om daar duidelijkheid over te geven.
Dan sluit ik hiermee de onderwerpen sociaal domein en parkeren even af. En dan ga ik door naar mevrouw Verbeek. Die heeft een vraag over de Stichtse Groenlanden. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Ik heb een andere dringende vraag. Want als ik over de Groenlanden... Ik heb het liever dan over de financiën. Mag dat?
Nee, ik kondigde een onderwerp aan. Dan neem ik aan.
Ja, ik had verschillende, had ik er aangegeven.
Ja, maar,
goed, als ik nog de kans krijg straks om die andere vraag nog te stellen, dan vind ik het oké.
Ja, dan weet ik niet. Dus, ik mag zelf prioriteit stellen welke vraag u het eerst wil stellen.
Oké, dan ga ik toch naar de reserves. Voorzitter, hoe kan het nou zijn dat het college voor de bestemmingsreserves criteria vastgesteld en wij nergens de looptijd van de reserves in de stukken terugvinden? Dus dan voldoen ze niet aan hun eigen criteria.
Ja, de wethouder, de heer Adriani.
Ja, voorzitter, dank. De looptijden van de reserves die staan inderdaad niet in de jaarrekening, maar wel in de nota reserves en voorzieningen. Dat gezegd hebbend, als mevrouw Verbeek bedoelt dat er reserves zijn die een langere looptijd kennen, die in stand gehouden worden, terwijl die volgens de nota reserves en voorzieningen eigenlijk opgeheven zou moeten worden, dan heeft ze daar gelijk in. En wat we feitelijk doen met het voorleggen van de jaarrekening is daar ook uw goedkeuring aan voor vragen. Omdat we denken dat deze reserves ook in de toekomst nog hun nut hebben. En op het moment dat we denken dat dat niet zo is, of als u denkt dat dat niet zo is, dan kunnen wij in ons voorstel of u middels een amendement zo'n reserve ook voorstellen op te heffen. Liever zouden we die discussie weer een keer in de breedte voeren bij de herziening van de noodhuisreserve en voorzieningen. En die staat voor volgend jaar op de planning.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Voorzitter, ik vind het weer zoiets dat we weer indirect gaan besluiten. Ik vind het niet netjes. En wij zullen dan ook met een motie of een amendement komen op dit vlak.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Stekelenburg. Die heeft een vraag over onderwerp 3.15. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. De heer Stekelenburg.
Ja, dank u voorzitter. Het gaat over paragraaf 3.15.
Oké, helder.
Het zijn eigenlijk drie vragen als u mij toestaat, maar ik merk wel als u mij afkapt. Allereerst vraag gaat over het lokale werkteam, want ik lees op pagina 76 dat het lokale werkteam onderdeel is van Geinwijs. En ik vroeg me af waarom daarvoor gekozen is, want oorspronkelijk zat Geinwijs volgens mij juist aan tafel bij het werkteam. Welke wijziging van inzicht heeft geleid tot het in handen leggen van de aansturing bij Geinwijs? Ben ik benieuwd naar. Dank u.
De wethouder, mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Heldere vraag van meneer Stekelenburg. Het lokaal werkteam is inderdaad ondergebracht bij Geinwijs. En dat is omdat het lokaal werkteam meer doet dan alleen mensen begeleiden naar betaald werk. Maar juist die hele participatieladder afdekt. En daarom is het heel belangrijk dat ook sociaal professionals zo dicht mogelijk tegen het lokaal werkteam en omgekeerd zitten. Dus om die verbinding goed te borgen, zit het lokaal werkteam is ondergebracht bij Geinwijs.
Voorzitter, misschien mag ik een doorvraag stellen. Want
ja, die mag een doorvraag stellen.
Die redenering kan ik op zich helemaal volgen. Maar dat is ook de reden waarom Geinwijs aan tafel zat bij het werkteam. En het werkteam was gewoon een soort zelfstandige eenheid. Waar mensen van verschillende instanties bij aan tafel zaten. Maar wat ik de wethouder niet wil uitleggen is waarom dan juist de aansturing zelfs bij Geinwijs is gelegd. Ik begrijp het niet.
Mevrouw Eggegoorn.
Geinwijs is een aparte entiteit en ook het lokaal werkteam opereert gewoon zelfstandig, maar moet wel ergens in de organisatie worden opgehangen wat logisch is en waar juist die verbinding waar ik het net over had zo goed mogelijk geborgd is. Daarom is ervoor gekozen om het lokaal werkteam onder Geinwijs te hangen.
Okay, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Singh van Nieuw-Nieuwegein. Heer Singh, over de algemene reserve.
Ja, goedenavond. Ik had een vraagje over 6.1. Na de verwerking van de alle bovenstaande mutatie reserveert er over het dienstjaar 2019 een negatieve saldo van 383.000 euro. Voorgesteld wordt dat dit bedrag onttrekken aan de algemene reserve. Mijn vraag is, wat betekent dat voor de inwoners van Nieuwegein? Wat gaan ze daarvan merken?
De wethouder, de heer Adriani. Ik denk heel weinig.
Gelukkig niks, voorzitter, zou ik willen zeggen. Want dat is precies waarom we die algemene reserve hebben. Dat als het aan het eind van het jaar blijkt een beetje tegengevallen te zijn, dat we niet meteen aan de belastingknop hoeven te draaien of belangrijke voorzieningen moeten schrappen, maar dat we fluctuaties in het saldo, het ene jaar blijft wat over, het andere jaar komen we wat tekort, via die algemene reserve kunnen verrekenen. En dat voorkomt dus juist dat inwoners negatieve effecten merken van zo'n tekort in de jaarrekening.
Dank u wel.
Nou, duidelijk.
Duidelijk. De heer Van Esch van de PvdA heeft een vraag over cultuur. De heer Van Esch.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit eventjes mee te scrollen. Dat was volgens mij net de wens. Volgens mij op pagina 62-63 in het stuk staat dat er een plan van aanpak wordt opgesteld. 2019 doorloopt naar 2020. Nu snap ik, met corona is het allemaal anders. Maar we hebben ook uitgesproken, heeft het college ook gedaan, het belang van de kom. Dus mijn vraag is over hoe zit het met het plan van aanpak? En blijft dat wel doorgang vinden? Ook gezien het belang van de kom, wat we met z'n allen hier ondersteunen.
De wethouder over de kom. Wie kan ik daar het woord voor geven?
Daar is cultuur, meneer de voorzitter. Dus dat zit in mijn portefeuille.
Ja, ga uw gang.
Ja, meneer Van Eest, natuurlijk gaan we daarmee door. We zijn heel duidelijk geweest in de terugkoppeling, ook toen we het over corona hadden. Natuurlijk heeft het corona heeft effect, maar we blijven gewoon vasthouden aan onze eerder uitgezette acties. Het plan van aanpak waar u het over heeft, dat is nog steeds een van de zaken die uitgevoerd gaan worden. Dus daar zijn we bezig.
Oké, dank u. Voldoende, meneer Van Esch?
Nee, nou ja, goed op zich. Fijn dat de wethouder daarmee bezig is. Alleen het gaat wel over 2019, wat nu halverwege 2020 is. Er komt echt wel een belangrijk punt voor ons in de gemeente. Dus ja, goed. Ik heb de wethouder gehoord, maar het zou mooi zijn dat het snel uit wordt.
Ja, dank u wel. Hop ik even terug naar de vraag van de heer Singh over de algemene reserve. De heer Dijkstra heeft een doorvraag. De heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. De algemene reserves dit jaar, toch wat een regulier jaar was, 2019, toch aanzienlijk gedaald. Van 43 naar 29. En als je dan even door je oogharen een doorkijkje neemt naar dit jaar. De kosten van het sociale domein die al jarenlang stijgen.
De investeringen die gepland zijn, coronamaatregelen die in eerste instantie van de algemene reserves afgehaald gaan worden. En er zullen op termijn ook wel zaken blijken die structureel zijn. En het anticyclisch investeren wat wij willen gaan doen. Is de wethouder dan niet bang dat de algemene reserves komende jaar nog veel verder gaan dalen en daarmee ook de solvabiliteitsratio die van 35% naar 29% is gedaald? En als die onder de 20% komt, dan zit je toch op een, op een punt waarbij je denk ik een andere soort discussie met elkaar moet gaan voeren. Of is de wethouder, denk de wethouder dat, dat we een aanzienlijk deel vreemd vermogen moeten gaan aantrekken?
De wethouder, de heer Adriani.
Dat is een vraag waar veel deelantwoordjes op nodig zijn, voorzitter. Om te beginnen is de wethouder niet bang. Dat is ter geruststelling. Het feit dat de solvabiliteitsratio daalt, dus dat ook het eigen vermogen daalt, dat is waar we de afgelopen 20 jaar ook heel bewust op gekoerst hebben. We hebben een stukje van onze begroting dekken we door een jaarlijkse uitname uit de algemene reserve en uit de dekkingsreserve. En we weten dat we dat niet eindeloos kunnen volhouden. Dat is ook de reden waarom het college eerder al heeft aangekondigd om met u in gesprek te gaan over duurzaam financieel evenwicht. Want we zullen iets in onze begroting moeten verbouwen, omdat jaarlijks een stukje interen op reserves die we hebben, om dat te keren. Als we tenminste de investeringen die we in de stad willen doen, ook willen kunnen blijven doen. Is er dan de vrees dat we in toenemende mate afhankelijk zullen zijn van schulden? Dat hangt af van uiteindelijk de investeringsbeslissingen die we doen. Het type investeringen waar we voor staan, hè, de komende decennia, vervanging van scholen, sportgebouwen, de investeringen in betere buurten, die zullen voor een deel met vreemd vermogen, met schulden gefinancierd moeten worden. En dat is ook de reden dat we een vrij stevige financieringsparagraaf in de koersnota hebben opgenomen.
Oké, dank u wel. Is dat voldoende antwoord voor?
Ja, dank u voorzitter.
Het is een helder verhaal. Dank voorzitter voor deze toelichting.
Oké, dan ga ik door naar mevrouw Veenstra over jongeren van schuld.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op bladzijde 88 gaat mijn vraag over. Daar staat vermeld dat zelfs het starten van de ondersteuning voor de jongeren uit de schuld te houden of te halen niet gehaald is. Daar maken wij ons echt oprecht zorgen over. Het bolletje staat overigens wel op oranje. Ik vroeg me even af wat voor acties er dan op genomen zijn. En er wordt aangegeven dat qua oplossingsrichting nu er voorgesteld wordt om dan meer onderzoek te doen. Dat kost natuurlijk ook nog extra tijd dat soort onderzoeken doen. En er is ook al heel veel onderzoek, ook landelijk bekend, naar jongeren en schuldproblematiek. Dus de vraag aan het college is eigenlijk waarom nou toch nog dit aanvullend onderzoek. En wat wil het college daar dan uithalen om uiteindelijk wel echt het bolletje van oranje in ieder geval op groen te krijgen. En deze jongeren te gaan helpen.
Van het college mag ik hierover het woord geven.
Ja, voorzitter. Dat ben ik. Ja, dank u wel. Een hele terechte vraag. Het is iets wat we echt als urgentie en ook zo snel mogelijk willen aanpakken. Alleen wat we willen doen moet effectief zijn en passend bij de doelgroep. Dus er zijn wel degelijk wel dingen gedaan. Zo hebben we een boekje gemaakt voor jongeren die 18 worden. In het jaar dat ze 18 worden krijgen ze een boekje met tips en ook met verwijzingen naar instanties die kan helpen. Als je 18 wordt en toch een stukje financieel verantwoordelijk wordt. Dus dat zijn dingen die we wel hebben gedaan. Maar we willen echt heel graag naar een integrale aanpak. Waarin we die naadloos aansluit op de behoeften die jongeren hebben. En u hebt gelijk, er is heel veel al onderzocht en ook heel veel al ook geprobeerd. En we hebben net even iets meer tijd nodig om dat goed aan elkaar te knopen en ook goed te vertalen naar de Nieuwegeinse situatie, zodat we ook weten wat we doen, dat de beste oplossing is voor de jongeren bij ons in de stad die het financieel moeilijk hebben. Dus vandaar ook dat die oranje is. We hebben al dingen gedaan, maar we zoeken nog even naar de goede integrale aanpak.
Een kleine doorvraag daarop, want begrijp ik het dan inderdaad goed dat het niet gaat om aanvullend onderzoek of nieuw onderzoek, maar dat u inderdaad gebruik maakt van het onderzoek wat er is en daarmee zoekt wat dan die goede integrale aanpak zou kunnen zijn. Begrijp ik dat goed?
De wethouder.
We maken zeker gebruik van de onderzoeksresultaten die er liggen. Maar wat we wel belangrijk vinden is ook om goed te weten hoe de situatie van de jongeren in Nieuwegein is. Zodat we weten dat wat we willen gaan doen zo goed mogelijk aansluit. Dus het is en-en.
Oké, okay, dank u. Dan ga ik naar mevrouw Peters over het onderwerp veiligheid, ondermijning en bodycams. Dat is een onderwerp normaal van de burgemeester. Dus ik denk dat een ander wethouder dit gaat doen. Mevrouw Peters.
Ja, goedenavond voorzitter, dank u wel. Ik verwijs naar de pagina's 50 en 51. En mijn eerste vraag dan over ondermijning. Want die wordt in het integrale veiligheidsplan als ambitie benoemd. En ook aangegeven dat er onder andere voor dit onderwerp dan extra geld beschikbaar is gesteld, wordt gesteld. Nu lees ik dat de doelstelling in 2019 deels is behaald, maar het regionale plan van aanpak nog niet beschikbaar is. En dat dit dan met bepaalde voortvarendheid, althans staat op de prioriteitenlijst van 2020. Nu is het al een tijdje 2020 en ik zou eigenlijk heel graag van het college vernemen hoe het dan nu staat met de aanpak van ondermijning en meer in het bijzonder wanneer het lokale plan van aanpak gereed is.
Wie van het college mag daarvoor het woord geven? Mevrouw Eggert.
Ja, voorzitter, dan mag u mij het woord voorgeven. Het is alleen een vrij inhoudelijke vraag. Waarvan ik het antwoord op dit moment niet zo paraat heb. Dus ik wil voorstellen dat we daar schriftelijk op terugkomen als dat oké is.
Ja, dat is prima. Dan zal ik mijn tweede vraag stellen. En indien daar hetzelfde voor geldt, dan hoor ik dat. Dat gaat inderdaad over de pilot bodycams. Daar staat een rood bolletje voor. En wordt ook aangegeven dat die bodycams, de pilot, nog helemaal niet is gestart. En dat privacy daarvoor eigenlijk het grootste obstakel is. Nou is Nieuwegein niet de eerste en ook niet de enige gemeente die al wel met bodycams werkt. Dus ook op dit onderwerp hoor ik eigenlijk graag hoe staat het ervoor. En kan er iets gezegd worden over de termijn waarop dan wel met die bodycams gestart kan worden?
De wethouder.
Eigenlijk hetzelfde antwoord als de vorige vraag. Ik weet wel dat het vertraagt. Ik weet ook waarom, maar dat geeft u zelf ook al aan. De nieuwe planning heb ik niet paraat, dus ook daar kom ik schriftelijk op terug.
Moet ik de vragen nog een keer schriftelijk stellen of zijn deze hierbij gesteld?
Ik denk dat u het beter nog even een schriftelijk kan stellen. Dan is die ervoor gezorgd dat ze bij de griffie binnenkomen.
Doe ik dat.
Dank u wel. De heer Van, die heeft een vraag over kansen voor jeugd. De heer Van Esch.
Ja, dank u wel voorzitter. Dan scroll ik naar pagina 78 over thuiszittersaanpak. Daar wordt aangegeven dat in 2019 verder wordt gekeken. En dat het ook wordt uitgerold in het vervolg direct in 2020. Maar we lezen ook en we zien ook duidelijk dat het aantal thuiszitters dus maar niet wil dalen. Dus mijn vraag is aan de wethouder. Blijven we nog steeds de goede dingen doen? En is het noodzakelijk om bij te sturen aan het huidige plan waar we nu uitvoering aan geven?
De wethouder.
Dank voorzitter en dank meneer Van Es voor de vraag. En om hem kort en bondig te beantwoorden, we gaan wel opnieuw kijken of we de goede dingen doen op het gebied van thuiszitten. Of we het niet veel meer een geïntegreerd vraagstuk moeten maken van leerlingenzaken en de zorgstructuur die we rond de school hebben ingericht. Daar komt bij dat de komende tijd de samenwerkingsverbanden hun werkwijze met betrekking tot plaatsing van kinderen op scholen aan het veranderen zijn. Dus elk kind moet aangemeld worden op school. Daardoor is die ook meteen in beeld vanaf het begin van zijn schoolcarrière. En we hopen dat we daar ook een verbetering op het gebied van thuiszitters aanpak kunnen realiseren.
Dank u. Even een compliment aan allen. We hebben lekker de vaart in. Dus dat gaat hartstikke goed zo. Ik ga nu door naar het CDA. Die heeft een vraag over het atrium. De heer Hak.
Ja, voorzitter. Goedenavond. Met name de jaarrekeningen van het grondbedrijf wordt gesproken over de onttrekking van 1,2 miljoen voor het atrium. Mijn vraag is aan het college. Hoe staat het op dit moment er met de ontwikkeling van het atrium voor? Dank u wel.
Houder, de heer Adriani, denk ik.
Nee. Ja. Ja, voorzitter. Ik dacht het wordt een financiële vraag over de onttrekking. Ik keek al voor het grondbedrijf naar collega Eggegoor en voor de onttrekking naar collega Adriani. En toen ging het opeens over hoe staat het ervoor met het atrium?
Ja, ik vond
dank u wel. Daar zou ik liefst een hele middag over willen praten. Ja, maar
dan hebben we daar een apart overleg over in.
Dat is echt uitstekend. Waar we op dit moment een zwaar accent hebben liggen in de ontwikkeling van het atrium is het uitpuzzelen van het harde deel van het atrium. Dus wat moet er nou verbouwd en aangepakt worden in dit huis om het atrium te kunnen realiseren? Dat is een hele weerschakeling tussen materiële ambities en financiële mogelijkheden en beperkingen. En met name omdat we nogal scherp zijn op het kostenaspect, vergt dat veel uitzoekwerk en veel denk- en technisch werk. Het huis is ook ingewikkelder dan we allemaal van de voorkant dachten. Er zitten bijvoorbeeld heel weinig stopcontacten in de grond. Om maar een triviaal dingetje te noemen. Maar daar gaat dus enorm veel werk zitten op dit moment. En verder zijn we met de partners volop in gesprek over het dienstverleningsconcept. Waarbij het ook heen en weer schakelen is tussen authentieke en individuele ambities van partners. En het collectief wat je wilt realiseren in het belang van de inwoner van Nieuwegein. Dus daar staan we op dit moment.
Oké, dank u wel. Dan stap ik door naar de heer Verhoeven over D66 over de inclusieve agenda. De heer Verhoeven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er staat heel veel in deze jaarrekening. Maar er staat ook één ding niet in benoemd. En daar wil ik het eigenlijk met name nu even over hebben. En dat is de inclusieve agenda. We hebben in de vorige periode hebben we een pittig debat gevoerd in de Raad over anoniem solliciteren. Dat is niet doorgegaan. Vervolgens hebben we een heel pittig debat gevoerd over artikel 1 en de publieke ruimte zichtbaar maken. Die hebben we uiteindelijk niet afgemaakt. Dat zou worden voortgezet. We hebben het regenboogstembusakkoord aangenomen. Daar is ook een motie voor ons op ingezet. En er zou een beleidsnotitie komen. En vorig jaar werd ons beloofd, er was wat vertraging, maar het komt eraan. En nou heeft de wethouder die deze vraag gaat beantwoorden bij eerdere beantwoording aangegeven dat hij zelf ook gefrustreerd is als er vertraging is. Maar hier is geen vertraging, hier is ontkenning. Hoe staat het met onze inclusieve agenda? Wat gaan we hier nu aan doen? En vooral, wanneer zien we daar wat van?
Welke wethouder mag hierover het woord geven? Mevrouw Schouten, denk ik. Nee, de heer Kuiper.
Collega Schouten geeft aan dat ze graag iets over Polen gaat zeggen. Dat hoort wel degelijk bij mij. En ik heb de vorige keer volgens mij ook al aangegeven dat dat een deel van de frustratie lag in de personele bezetting. En dat er toen weer een nieuwe medewerker kwam die de agenda op zou pakken. Met name de vertaling van de agenda. Want er is wel een beleidsagenda gemaakt in een actieprogramma, in een uitvoeringsprogramma. Daar is het gestokt. En daar staan we nog steeds.
Oké, wel. Voor mevrouw Peters, ik heb doorgegeven van de Griffie dat uw vragen zijn genoteerd. Dus u hoeft ze niet schriftelijk meer in te stellen over de veiligheid. Ga ik door naar de volgende. Meneer Stekelenburg had nog een vraag over GGZ, gebiedsteam.
Ja, dank u, voorzitter.
Ik heb nog voor een doorvraag op. Dus ik weet niet of u naar een ander onderwerp gaat. Of dat u eerst dit onderwerp wil afronden.
Ik was even in gesprek met de griffier. Hij had die vraag.
Mijn vraag is, ik heb een doorvraag op dit onderwerp, inclusiviteit.
Ja.
Dus, en de heer Stekelenburg komt met een ander onderwerp zoals u aankomt. Dus ik vroeg me even af of u een ander onderwerp wil. Of dat u eerst de doorvraag wil doen en het onderwerp inclusiviteit afronden.
Ja, stelt u de vraag maar, want anders gaan we weer pingpongen. Mevrouw Vest.
Ook over inclusiviteit dus. Ik sluit me aan bij de heer Verhoeven. Wij misten daar ook een aantal dingen in. En met name ook de LTB, de LHBTI-integratie. Maar ook over het omgaan met gehandicapt, et cetera. Die onderwerpen, die zien we niet terug. Onderwerpen ook rond de hele antidiscriminatie en de Black Lives Matter bewegingen. Vraag aan het college is, en wat we wel terugzien, en dan verwijs ik even naar bladzijde 75, 81 en 82. Daarin wordt gesproken over de inclusieve wijken. En wij vinden de beperking van die inclusiviteit, of de definitie daarvan, zo beperkt. Het gaat eigenlijk alleen over de integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Echte inclusiviteit is wat ons betreft veel meer. En wij missen daar dus nu een aantal dingen in. De vraag aan het college is, op welke manier komt onze onderwerpen daar verder in terug? En kunnen we misschien de definitie van inclusiviteit verder dan oprekken? Zodat die ook meer recht doet aan hoe daar in zijn algemeenheid ook over gesproken wordt.
Nou zie ik wel, mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, er komt beide vraagstellers die raken aan een onderwerp wat ook heel veel terreinen raakt, inclusiviteit. Dus collega Kuiper met nou, de onderwerpen die er al aangeroerd zijn. En de vraag die mevrouw Veenstra aanstipt, die kunnen duiden in de fysieke ruimte, maar natuurlijk ook hoe we omgaan in het hele sociale domein met hoe gaan wij, of nou, dat is niet alleen het openbare sociale domein, dat is ook in het openbare domein. Hoe gaan wij om met hoe... Wat is inclusiviteit in onze stad? En ik denk dat de avond te kort is om daar een goed antwoord op te geven. U zegt onze definitie is niet helder. Ik ben ook heel benieuwd wat u als een betere definitie ziet. Ik denk wel dat we als college er zeer heel erg naar streven om, als het gaat over inclusiviteit in de wijk, dat we goed kijken naar wat betekent dat in het fysieke. Daar hebben we echt nog wel een weg te gaan. Maar dat we ook echt wel kijken, als er voorzieningen zijn, zijn die inderdaad zo dat de toegankelijkheid ook is voor iedereen. En inclusiviteit gaat ook over iedereen. U noemde net in één zin heel veel groepen mensen. Het nadeel van opnoemen van groepen, dat het altijd een limitatieve lijst is. En dat is natuurlijk wat inclusiviteit eigenlijk niet beoogt. Die beoogt open te zijn en toegankelijk te zijn voor iedereen. Dus als u zegt van in deze jaarrekening is een onheldere definitie over inclusiviteit, dan denk ik dat u zeker gelijk heeft. Heeft er ook mee te maken dat het een onderwerp is dat heel veel terreinen raakt. Zowel het fysieke domein als ook het wat minder fysieke domein.
Dank u wel, wethouder. De heer Verhoeven heeft nog een doorvraag over inclusiviteit. De heer Verhoeven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik heb de wethouder Kuiper horen zeggen, ik heb eigenlijk de heer Kuiper een excuus horen geven waarom er nog niks gebeurt. Mijn vraag was, er staat niks over in de jaarrekening, hè? Dus er is ook nog geen budget of iets dergelijks aangeallockeerd. Er zijn blijkbaar ook nog geen doelstellingen aangekoppeld. Ik zou toch echt wel willen zien dat dat ook in de jaarrekening wordt opgenomen. Er ligt immers een opdracht vanuit de raad. En de tweede is... het excuus, dat helpt ons niet verder. Dus mijn vraag is dan dus daarmee ook, wat gaat de wethouder dus nu doen om wel tot resultaat te komen? Want het duurt echt te lang.
De heer Kuiper, het duurt te lang. Er is een liedje van.
Ja, oké. Okay. Ja, het duurt te lang. Ik stuur net even een mailtje aan de teamleider die het onder zich heeft. Maar een omissie is zonder meer dat dit onderwerp in de begroting niet is meegenomen. En kennelijk is de praktijk zo dat als het niet in de begroting staat, komt het niet in de agenda. En als het niet in de agenda komt, dan komt het niet van iemand tafel gerold in de vorm van een actieplan. Dus daar heeft de heer Verhoeven gewoon een strak punt.
Oké. Okay. Dan gaan we door naar mevrouw Verbeek. Die heeft ook nog een paar vragen. Die heeft nog niet zoveel antwoord geweest. Dan nog een vraag over laaggeletterdheid.
Voorzitter, voor mij zou u eerst bij mij nog terugkomen.
Zou u? Dat klopt. Dat u netjes in beeld bent, mag u uw vraag stellen.
Dank over... u. Ik heb een korte vraag over het GGZ-gebiedsteam. Op pagina 81 zie ik daar een rood bolletje. Er staat, er is nog geen samenspel met Grijnwijs. Kennelijk is het bolletje rood, omdat dat samenspel wel voorzien was, denk ik dan. En ik vraag me af, wat is er aan de hand en wat moet er dan nog gebeuren om dit alsnog te realiseren? Is het zo zorgelijk als het er staat? Dank u.
Mevrouw Schout.
Voorzitter, zorgelijk in die zin van dat het GGZ-team is eigenlijk nog niet zo heel erg lang bezig, 2019. Dus het is er wel, maar ik denk het rode is ook omdat... de samenwerking tussen de GGZ, tussen het gebiedsteam, het wijkteam en Grijnwijs, dat moet echt goed verder uitgewerkt worden. Dus we hebben daar nog zeker het een en ander te doen.
Oké, dank u wel. Dan ga ik nu toch naar mevrouw Verbeek over laaggeletterdheid. Mevrouw Verbeek, bent u daar?
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij constateren dat we van activiteiten van het vrijwilligerhuis weinig merken. Is het een bewuste keus van het college of zit er organisatorische problemen in de weg? En zo dat, als dat het geval is, wat doet het college om dergelijke problemen aan te pakken, zodat het vrijwilligerhuis wel zou kunnen functioneren? Kan het college ook bevorderen dat Movactor ook na kantoor tijdens de cursus voor laaggeletterdheid aanbiedt?
U was overigens niet in beeld, maar mevrouw Schouten geeft...
Oh, sorry.
Ja, voorzitter, ik hoor mevrouw Van Beek iets zeggen over het vrijwilligershuis, over laaggeletterdheid en over woonfactor. Dus ik zal een poging doen om een antwoord te geven. Als het gaat over vrijwilligershuis, ik denk dat we heel erg blij zijn op dit moment met het vrijwilligershuis wat het doet. Als het gaat over de ondersteuning van allerlei vrijwilligersinitiatieven in de stad. Dat is één. En dan denk ik dat mevrouw Verbeek misschien iets meer duiding kan geven over haar vraag over laaggeletterdheid. Want anders ga ik denk ik een antwoord geven dat misschien over iets anders gaat.
Mevrouw Verbeek, kunt u even verder toelichten?
Ja, voorzitter. Er zijn cursussen worden aangeboden voor mensen die laaggeletterd zijn, behalve in de avonturen. Klopt dat? En zo ja, de zorg voor dragen dat dat wel gebeurt.
De wethouder.
Voorzitter, het lijkt erop dat mevrouw Verbeek refereert naar iets waar ik geen weet van heb. Dus het zou fijn zijn als mevrouw Verbeek misschien schriftelijk iets specifieker kan zijn over waar ze haar vragen over heeft. Wat ik wel weet is dat de tweede verdieping zeker ook in de avonden allerlei activiteiten aanbiedt. Ook als het gaat over laaggeletterdheid. Dus ik ben benieuwd naar de achtergrond van de vraag van mevrouw Verbeek en als zij dat schriftelijk nog eens wat zou kunnen verduidelijken, dan heel graag.
Nou, voorzitter, ik kan het wel nu doen. Het gaat om het feit dat mensen wel het begin krijgen, maar om gewoon een gesprek te voeren in het Nederlands. Dat zijn mensen die wat meer opgeleid zijn in het buitenland. En die kunnen hier dus niet terecht. Daar gaat het ons om.
Weet u nu wel waar het over gaat, mevrouw de wethouder?
Nou, in alle eerlijkheid niet helemaal, voorzitter. Want de cursussen voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en mensen met een Nederlandse achtergrond, als het gaat over laaggeletterdheid, die worden bij mijn weten zowel in de avonturen als overdag aangeboden.
Ja, anders denk ik dat het goed is om dat u elkaar even opzoekt om dat even uit te spreken naar elkaar. De heer Horst over glasvezel van het CDA.
Ja, voorzitter. Op pagina 33 lezen wij dat de overeenstemming met IFABER is gecrashed. Dat is niets geworden uiteindelijk. Maar gegeven ook de toename van het thuiswerken en de belasting van het internet, kunnen we ons zo voorstellen dat juist naar de toekomst toe de behoefte aan een goed glasvezelnet eerder toe dan afneemt. Dus wat gaat het college doen om toch hierin te gaan voorzien in de toekomst?
Wie gaat er over glas? Mevrouw Eggegoor.
Ja, voorzitter. Ik kan heel kort zijn. We zijn met een andere partij in gesprek en ik hoop dat ik daar na de zomer iets over kan vertellen.
Oké, dank u wel.
Mooi.
Dan de heer Verhoeven over Abris.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben, en ik heb de mail ook al met de gidsie gedeeld, we hebben alle raadsleden hebben een mail gehad van onze vorige uitbater van de Abris. En nou ja, laat ik het kort samenvatten, die loog er niet om. In de jaarrekening staat ook een post opgenomen voor de vernieuwing van de Abris. En ik denk dat dit misschien een mooi moment is om even wat context te krijgen vanuit het college of eigenlijk het tegengeluid horen of de andere kant van het verhaal te horen over wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. Dus dat is eigenlijk mijn vraag.
U bedoelt dan op de brief van Robin Best?
Exact. Ja, ja, correct.
Mevrouw Schout.
Ja, sorry, dank, voorzitter. Voorzitter, die brief die heb ik aan het eind van de middag ook gezien. En er staan best wel wat vragen over die inderdaad terecht, zoals u zegt, wat context nodig hebben. Die is er ook, maar ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we die schriftelijk geven. Want het zijn best wel wat vragen die ook een gewoon zorgvuldigheid vereisen om een goede beantwoording te geven. Dus met uw goedvinden zullen we dat schriftelijk doen.
Prima.
Ja. U heeft dat voor uzelf genoteerd, mevrouw de wethouder, dat u dat doet?
In dit geval heb ik dat voor mijzelf genoteerd, voorzitter.
Ja, dat geldt voor alle vragen die worden toegezegd vanuit het college. De collegeleden dat zelf even voor mezelf moeten noteren, krijg ik door in ieder geval. Dus ook nog voor mevrouw Eggegoor over de veiligheidsvragen. Waar was ik gebleven? Ik ga nog even terug naar GroenLinks. Die heeft nog een vraag over duurzaamheid. Mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel. Ja, de vraag over duurzaamheid, en daar verwijs ik naar, zit ik op bladzijde 28 inmiddels weer. we lezen daar dat er minder activiteiten zijn vanuit de routekaart. En nu ligt de vraag bij ons als raad voor om €22.000 over te hevelen. Om dat in 2020 dan wel te realiseren. Onze vraag is eigenlijk meer ook een zorgvraag en een vraag aan het college wat ze eraan kan doen om die extra stap wel te zetten in 2020. Nu we toch ook zien dat het jaar waarin de coronamaatregelen ook verder nog wel verder effect zullen hebben. En we dus naar verwachting wellicht nog minder kunnen doen. Staat ook op bladzijde 35 genoemd. En juist een onderwerp als duurzaamheid eigenlijk niet iets is wat we nog verder zouden kunnen uitstellen. Dus hoe voorkomen we nou dat we straks aan het eind van volgend jaar wellicht weer met de vraag zitten om iets over te hevelen op een onderwerp wat eigenlijk zo belangrijk is en we liever niet over te hevelen, maar in het jaar zelf uitvoeren.
Mevrouw Schouten.
Ja, dank. Ik denk dat het overhevelen of het niet kunnen uitvoeren, dat was vooral om u een voorbeeld te geven. De bedoeling was om met bedrijven actiever in te zetten op de inzet op zon op dak. Daar was een partij voor en daar moesten we uiteindelijk toch een andere partij voor kiezen. Dus dat betekent dat er eigenlijk vooral een vertraging is. Dat is één voorbeeld, maar daar zijn een aantal van te geven. En dat was dus de reden die hier genoemd wordt van een aantal zaken die hebben we niet kunnen uitvoeren. Want wat gek genoeg wat we tegelijkertijd zien, of gelukkig genoeg, dat de uitvoering van de routekaart echt aan het versnellen is. En daarom dat we ook zo graag juist dat geld willen overhevelen. Dus ik ben er gelukkig niet bezorgd voor dat we achter gaan lopen. We moeten er wel volop op inzetten, want de noodzaak is groter dan ooit. Maar ik meen dat u daar een technische vraag ook over gesteld heeft in de tent van gaan we geen domino effect krijgen als er sommige dingen niet plaatsvinden? Daar zijn we niet bang voor. Nee, ik zou zeggen integendeel.
Ik zie mevrouw Veenstra gelukkig kijken, dus ik ga door naar het CDA. Die heeft nog een vraag over uitvoeringsbeleid zelfbeheer. De heer Horst.
Ja, voorzitter. Op bladzijde 40 van de jaarrekening staat dat er een onderzoek is geweest in maart, in maart 2019. Althans, toen is dat gepresenteerd volgens mij, dat onderzoek van studenten van de Universiteit Utrecht. Alleen dat de vertaling van die evaluatie in uitvoeringsbeleid, dat nog niet heeft plaatsgevonden. En dat dat voor 2020 staat gepland. En dat is mooi. Maar hoe gaat een college ervoor zorgen dat dat nu ook echt geëffectueerd gaat worden? Want wij vinden als CDA zelfbeheer buitengewoon belangrijk. Het toont de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving.
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter. En daar ben ik het helemaal mee eens. En we hebben veel zelfbeheerders in de stad. Dus het is eigenlijk ook heel erg jammer dat we de aanbevelingen van die studenten niet allemaal hebben kunnen opvolgen. Een deel wel overigens, zoals het per kaartje bedanken. Maar goed, dat is een klein voorbeeld. Maar ik ben het met u eens. Er zijn een aantal dingen die we echt moeten oppakken. Dat het niet gebeurd is, heeft ten dele te maken met gebrek aan capaciteit aan onze kant. Het is iets wat ik zeker meeneem. En ja, ik ben het met u eens. Dit moeten we echt doen.
Oké, dank u wel. Inmiddels 9 uur. Er zijn nog wat vragen staan open. Die mogen nog schriftelijk worden gesteld. Ik wou zelf wel even gebruik maken van de 5 minuten pauze. Dus ik schors de vergadering nu voor 5 minuten. Dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede deel van deze avond. Mijn naam is Henkje Schat, ik ben weer voorzitter. Speciaal voor de mensen die thuis meekijken via Facebook en YouTube. De afspraken voor digitaal vergaderen gelden. Ging net ook heel goed bij het eerste deel, dus ik wou dezelfde systematiek handhaven die we net ook gedaan hebben. Op het agenda staat nu de koersnota. Overigens ben ik zojuist met u vergeten om de zorg- en aandachtspunten te inventariseren. Dat doe ik zo meteen in één keer aan het tweede blok van dit onderwerp. Dus dat u niet denkt van ik heb dat niet kwijt gekund, dat kunt u straks alsnog doen voor de jaarstukken. Voor de koersnota hoop ik dat u ook al de stuk heeft gelezen. Ook hier mag u met twee woordvoerders spreken. En er zijn al onderwerpen weer van de verschillende fracties binnengekomen. Ook hier geldt weer, als u een vraag heeft, VR voor vraag, IR voor interruptie en DV voor doorvraag. En ik begin als eerste nu met de VVD. Die heeft een vraag over het meerjarenperspectief. De VVD.
Dankjewel, voorzitter. Ik moest even weer inkomen, want ik was vooral het eerste uur aan het luisteren. En nu mag ik zelf, dus ik moest even de knopjes weer vinden. Meerjarenperspectief. We zien eigenlijk in de koersnota daar wel een staartje van. Dat is toch niet natuurlijk heel hoopvol gezien alle ontwikkelingen rondom corona. Maar er komt ook nog heel veel aan. In het eerste deel refereerde de wethouder er al aan, schoolgebouwen, et cetera, et cetera. Eigenlijk zijn wij in het kader van het meerjarenperspectief ook erg benieuwd wat wij nu kunnen verwachten van dat evenwicht waar de wethouder steeds over heeft. En wanneer we nou echt dat gesprek gaan voeren, want hoe langer we dat uitstellen, des te sneller komen al die zaken op ons af.
De wethouder, de heer Adriani, neem ik aan.
Ja, dank voorzitter. En ik deel de behoefte van de heer Snoeren om daar inderdaad met u snel het goede gesprek over te voeren. We hadden het gepland voor april en mei in twee rondes. Dat kon door de corona-omstandigheden niet doorgaan, want het onderwerp leent zich echt wel slecht. Daar is het te complex voor om het in deze digitale vorm te doen. Wat we nu in voorbereiding hebben is om de inhoud van avond 1 u aan het eind van de zomer per film aan te bieden. Dat is meer het centdeel, de uitleg van de verschillende bouwstenen zoals ze die ook in de kadernota 2018 hebben verwoord. Wat betekenen die bouwstenen nou, hoe werken ze en hoe kun je aan die knop draaien? En dan in september hebben we het presidium gevraagd om een avondvullende avond in te plannen om daar vervolgens het gesprek over te voeren over welke keuzes zou je dan willen maken op al die knoppen. En dat is dan input voor de begroting die we in november gaan bespreken en behandelen met elkaar.
U heeft nog een doorvraag. Eerst Noorden.
Ik had geen doorvraag ingetypt, maar het is toch fijn dat hem krijgt. Het is fijn inderdaad, Philip, dat is een hele nieuwe manier van delen van informatie, daarna de goede discussie. We weten altijd dat er in de zomer al hard gewerkt wordt aan de programmabegroting voor het jaar erop. En ik vraag me dan wel af, hebben jullie dan nog wel als college voldoende tijd om al die uitkomsten van het gesprek goed in de begroting mee te nemen? Want als wij dat gesprek pas in september voeren en begin in november moeten we de begroting vaststellen. Ik maak me daar wel zorgen over.
De wethouder.
Ja, en dat wordt ook hard werken. En ik kan ook nog niet voorspellen of we op iedere bouwsteen al tot een heel concreet besluit in de begroting dit jaar komen. Over hoe dat de komende periode tot 2040 eruit gaat zien. Maar het samenstel moet wel een beeld geven over hoe we dat duurzaam financieel evenwicht met elkaar gaan bereiken. Ik had het ook liever alles serieel gedaan. En deels zullen we dus nu parallel zowel de begroting al moeten opstellen als gaan we dat proces ook dat gesprek nog met u moeten voeren.
Oké, dank u wel. Dank u. Naar het CDA over het sociaal domein.
Ja, voorzitter. Ik heb daar eigenlijk een drietal vragen over, kijkend naar de koersnota. Op pagina 7 en pagina 8 staat daar het nodige over in algemene inleidende zin. En allereerst over de inhoudelijke koers onderaan pagina 7. Daar staat de allerlaatste zin. Nu moeten wij, gegeven de financiële situatie, versneld keuzes maken en toewerken naar een afronding in afgeslankte vorm. En de vraag daarbij, voorzitter, is: wat doet dat met de beoogde positieve effect wat het college voor ogen heeft met de hele transformatieagenda in het sociaal domein? Als dat allemaal in afgeslankte vorm moet. Laat ik daar eens mee beginnen.
De wethouder.
Ja, voorzitter, dat is een vraag waar we natuurlijk zelf ook best wel een beetje mee worstelen, in alle eerlijkheid. We hebben, toen we de derde fase transformatieagenda vastgesteld hebben vorig jaar, ook gezegd van: we gaan aan de gang om die transformatieagenda zo goed mogelijk vorm te geven binnen het geheel van het sociaal domein. Dat willen we nu wat versneld doen. En wat betekent dat? Dat versnelde, hoe willen we dat vormgeven? Dat willen we op een aantal manieren doen. Ik denk dat we op een aantal zaken gewoon echt een betere analyse nodig hebben. En bijvoorbeeld op WMO Jeugd, daar zien we bestedingen groot fors omhoog gaan. En we zullen moeten kijken, hoe kunnen wij met behoud van getransformeerd werken. Getransformeerd werken is echt werken vanuit, we hebben te maken met mensen, jongeren, jong en oud. Die kunnen zelf iets, maar die kunnen ook heel veel soms niet als ze bij ons komen. Dus hoe kunnen we met gebruikmaking van de mogelijkheden die mensen hebben. Dat vertaal ik even met het getransformeerd werken. Hoe kunnen we dat behouden en toch ook kritisch kijken tegelijkertijd naar projecten en programma's. Dus daar willen we een analyse op doen. Met behoud van het getransformeerde werken. Dat blijft echt als een paal boven water staan. Dus die uitgangspunten willen we niet aan tornen. Dus daar willen we een analyse aan doen. We willen ook kijken van, kunnen we ergens nog in exploitatie van bijvoorbeeld Gijnwijs, kunnen we daar nog iets in doen. Zo zijn er een aantal werkgroepen aan de gang die daar nog een verdiepingsslag in moeten slaan. En dat we na de zomer meer helderheid over krijgen. Of wat we ook nog willen, zo kan ik wel u een aantal voorbeelden noemen, waarvan we zeggen we moeten wat meer de diepte in. Bijvoorbeeld wat beter gaan evalueren, wat doen we met buurtkracht en hoe kunnen we dat goed borgen. Want dat is ook zo'n voorbeeld van getransformeerd werken. Dus hoe werkt buurtkracht? Hoe kunnen we dat goed borgen? Laten we daar op korte tijd een evaluatie op doen. Zodat we weten van hoe we dat doen. En na de zomer daar ook een goed antwoord op kunnen vinden. Ik hoop dat u dat een antwoord is op de vraag van de heer Horst. Want u raakt aan best iets heel essentieels. We willen niet tornen aan de uitgangspunten van de transformatieagenda in ieder geval.
De heer Horst.
Ja, voorzitter. Ik denk dat we hier nog menig gesprek met elkaar als raad en college over gaan voeren. Want het is echt een zorgpunt en ik denk wel raadsbreed dat de kosten van het sociaal domein zo uit de pas lopen. Het is in het vorige deel ook al aan de orde geweest. Maar laat ik dan doorgaan naar mijn andere twee vragen.
Ik blijf bij dit onderwerp blijven, want er zijn een aantal doorvragen.
Dus ja. Oké, ja. Nou, dit was ook allemaal sociaal domein, voorzitter, wat ik wilde doen. Maar ik laat de andere collega's eerst maar even. Dat is misschien ook wel goed, ja.
Tijn, we hebben niks meer.
Nee, liggen er helemaal uit.
Liggen er helemaal uit.
Ja, want Ahmed.
Moet je bellen?
We hebben een technische schoring. De vergadering is even korte tijd geschorst. We zijn weer online, dus ik heropen de vergadering. Volgens mij had de heer Adriani het woord. Klopt dat?
Over de
doorvragen, toch? Of niet? Ja, er waren een aantal doorvragen gesteld. Daar was ik mee bezig, inderdaad. En ik heb ook nog een interruptie staan van de heer Snoeren van de VVD. Dus... Maar die had ook nog een vraag staan over het sociaal domein. Dus de VVD, de heer Snoeren.
Ja, dankjewel voorzitter. Het was meer of meer een interactie op mevrouw Schouten over die analyse. Want het liefst hebben we die zo snel mogelijk. En de vraag is of die niet al voor september er kan zijn. Zodat we die straks ook goed kunnen meewegen in de hele discussie die we ook met de heer Adriaan voeren.
Voorzitter, de bedoeling is dat de uitkomsten van die analyses, want er zijn er een aantal, meegenomen worden in de opstelling van de begroting. En er komen inderdaad een aantal avonden, ik meen september, klopt het? Kijk even naar mijn collega's, waarin inderdaad het gesprek ook hierover zal gaan.
Oké, dank u wel. Meneer Stekelenburg had ook nog een doorvraag aan de mevrouw Schouten. Meneer Stekelenburg.
Ja, dank voorzitter. Allereerst dank aan de heer Horst die eigenlijk dezelfde vraag stelde die ik wilde stellen. Maar het antwoord van de wethouder stelde mij niet gerust. Ik vond het allemaal nogal wat wollig. En ik zou eigenlijk mevrouw Schouten willen vragen of het college een toezegging kan doen dat we blijven investeren in programma's om de transformatie op gang te houden. Want ze zegt de transformatieagenda blijven we onderscheiden, transformatiegedachten. Maar daar moet je ook voor investeren. En mijn grote zorgpunt is... Ik kan het college toezeggen, garantie geven dat we dat blijven doen. Dank u wel.
Mevrouw Schouw.
Ja, voorzitter. Wat we inderdaad echt wel doen is vasthouden aan die uitgangspunten van de transformatieagenda. We zijn wat dat betreft erg ook blij dat we nog de reserve sociaal domein hebben. Zodat we kunnen blijven investeren. Maar er zit op een gegeven moment ook een grens aan wat we te besteden hebben met elkaar.
U bent en we in hebben... beeld en de heer Stoer is wel in beeld. Dus dat is, zo is het goed. Dank u wel.
En we hebben ook met elkaar afgesproken dat we de besteding van het sociaal domein zullen doen binnen de beschikbare middelen. Dus dat is wel echt het uitgangspunt dat we met elkaar hanteren. En tegelijkertijd het vasthouden aan de uitgangspunten van de transformatieagenda moet ons wel echt helpen ook om de middelen die we hebben op de juiste plek in te zetten. Dat klinkt ook wollig, dat geef ik u, maar dat geef ik onmiddellijk toe. Want dan is de vraag vervolgens van, en wat betekent dat in de praktijk? En we hebben natuurlijk een heel divers scala aan programma's, zoals we dat ook terugzien in de jaarrekening. En het betekent echt dat we de komende tijd op een aantal van die programma's onderzoek doen. En ik noemde al buurtkracht, geldt ook voor de POH's. Niet met het doel om ze te stoppen, maar wel om te zeggen, hoe kunnen we ze goed borgen in het sociaal domein? Rekening houden met de financiële middelen die we hebben.
Meneer Stekelenburg.
Ja, voorzitter, dat antwoord stelt me niet geheel gerust. U mag deze gelijk noteren als ons belangrijkste zorg- en aandachtspunt voor deze koersnota. Ja, ik hoor dus geen duidelijke toezegging dat we blijven investeren. We hebben de afgelopen jaren daar heel veel geld in gestopt juist. En we willen dan ook dat dat niet voor niks is geweest en dat het het resultaat oplevert. Hè, uitgaande van eigen kracht voor mensen enzovoort. Zodat we niet ook dat geld hebben weggegooid. Dus nogmaals de vraag of de wethouder kan toezeggen dat we in ieder geval blijven investeren. Reserve, sociaal domein of niet. Als het nodig is, is het nodig.
Ja, voorzitter, dat delen we ook echt als college. Dus dat wat we geïnvesteerd hebben, dat we dat ook vast willen houden en niet zomaar uit het raam weg willen gooien. Integendeel zelfs. Dus dat is echt een gedeeld standpunt. En daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel. De heer Verhoeven heeft ook nog een vraag voor u. De heer Verhoeven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Net als de heer Horst en de heer Stekelenburg was dit natuurlijk ook een zin die ons was opgevallen. En zoals de heer Horst ook al aangaf, we zullen vast niet de enige zijn geweest. Dat wordt ook bevestigd door wat mevrouw Schouten gezegd. U raakt iets essentieels. En wat ons daarin opvalt is dat er staat, nu moeten wij gegeven de financiële situatie versneld keuzes maken. In onze beleving moeten wij dat niet, maar is dat een keuze die u volgens mij aan de raad kan voorleggen. En waar mijn zorg een beetje zit, is dat als wij instemmen bij deze koersnota, dat we die keuze opeens hebben gemaakt. ik hoor u vervolgens zeggen, nou, er komt iets van een onderzoek. Dat is al wat zachter dan dit. Want hier staat echt een kaderstelling. Keuzes maken versneld in afgeslankte vorm. En daarvoor is de koersnota niet de plek volgens ons om zo'n besluit te nemen. Hoe ziet u dat?
De wethouder?
Anders, om daar een kort antwoord op te geven. Dus enerzijds zegt u het is wollig en dat klopt wel een beetje. Het is niet zo concreet dat we zeggen we nemen besluiten. Dat doen we dus precies niet. Daarvoor hebben we toch echt een aantal maanden, weken nodig om beter te kijken van we hebben geïnvesteerd in die transformatieagenda. En ik heb al een paar voorbeelden genoemd. Het is buurtkracht, het is positieve gezondheid, het is koek, het is thuiszittersaanpak. Dat zijn investeringen die we echt vast willen houden. En die willen we op een verantwoorde manier ook borgen in lopende programma's. Dus daar wordt geen impliciete besluiten genomen als we zeggen wat we gezegd hebben in de koersnota. En ik ben het, we zijn het zeker met u eens dat we daar een verder gesprek met elkaar over moeten hebben. En dat zullen we ook in september, als we concretere resultaten hebben op die deelonderzoeken, met u willen voeren.
Oké. Okay. Mevrouw Veenstra heeft ook nog een vraag aan u, mevrouw Schouten. Over hetzelfde onderwerp, over de afslanking. Mevrouw Veenstra.
Ja, ook een vraag naar om meer concreet om hierop te kunnen instemmen. Dat zit er met name op bladzijde 8, wijs ik maar even naar. Er worden een drietal maatregelen genoemd, maar het zijn allemaal nogal procesmaatregelen. En is onze vraag van kunt u een aantal concrete voorbeelden noemen of mogelijke denkrichtingen die er zijn, concrete maatregelen, zodat we daar een beter beeld bij krijgen wat er dan echt aan ons gevraagd wordt, wat we dan echt gaan doen, alvorens wij met deze processtap kunnen instemmen.
Mevrouw Schouten.
Ja, voor de voorzitter, dat kunnen we zeker, misschien ook voor de goede woorden, het woord afslanking noemen we dus bewust niet. En we noemen het woord versnellen en dat is echt wel wezenlijk iets anders. Er zijn zeker nog meer concrete voorbeelden te geven dan die ik net al gaf. Kijk ook even naar mijn collega's of vanuit jeugd en WMO daar nog wat concretere voorbeelden te geven zijn.
De heer Kuiper.
Ja, als dat mag, dank collega en dank u voorzitter. Ja, een van de voorbeelden waar we middenin zitten is een nieuwe vormgeving rond essentiële functies. Binnenkort gaan we daar ook weer met de raad over in gesprek. Dat is echt een voorbeeld van getransformeerd werken, waarbij we proberen kinderen die nu uit huis geplaatst worden kansen bieden om dichter bij huis op te groeien en misschien wel thuis op te groeien met de nodige zorg en ondersteuning. Dat is een ingewikkelde agenda die we daar aan het uitrollen zijn met een externe opdrachtnemer. En het kan best zijn dat we meer druk op de externe opdrachtnemer zetten om sneller resultaten te realiseren. Dat vind ik een voorbeeld van versnellen. Waar je anders zou zeggen van nou we wachten 2,5 jaar af hoe het werkt. Maar nu willen we echt snel met jullie resultaten boeken. En daar zie ik keuzes. Daar zie ik ons op dit moment keuzes in maken.
Wethouder, dank u wel. Mevrouw Verbeek heeft ook nog een vraag over het sociaal domein. Doorvraag. Of zag ik mevrouw Eggegoor, die wou ook nog antwoord geven op dezelfde vraag?
Ja, ik zou ook graag een concreet voorbeeld willen aangeven vanuit de WMO-portefeuille, voorzitter. Bijvoorbeeld het onderwerp recreatieve dagbesteding is een onderwerp waar we, ook als we kijken naar andere gemeenten, waar we echt met een andere insteek, waarbij die dagbesteding in de wijk plaatsvindt. En ook waarin we ook de verzuiling qua problematiek loslaten, echt met een versnelling heel veel voordeel kunnen halen. Dus dat is ook een voorbeeld waarvan we zeggen, daar gaan we echt nu versneld op doorzetten om ervoor te zorgen dat we daar zo snel mogelijk bereiken wat we op getransformeerd werken van plan waren.
Oké, dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Verbeek. Je had ook nog een doorvraag op sociaal domein.
Ja, voorzitter, het is inmiddels gesteld.
Oké, dank u wel. Je had nog een andere vraag over de koersnotering, werkeloosheid.
Ja, voorzitter, het klopt. We willen het college complimenteren met een consistente beleid. De koersnota is net zo beleidsarm als de presentatie van het collegeprogramma. Voorzitter, wij maken ons grote zorgen over de stroom. De grote stroom van werkelozen die verwacht mag worden in onze gemeenten. Wij zullen dan ook met een aangepaste motie heffingenplafond komen.
U heeft verder geen vraag?
Nee, wij vragen. Nou, Ik kan vragen wat het college inmiddels gedaan heeft om voorzorgmaatregelen te nemen.
Wie van het college hierover?
Voorzitter, ik even een vraag aan mevrouw Verbeek. U vraagt naar acties die wij doen om de toeloop van uitkeringsgerechtigden op dit moment aan te passen. Bedoelt u dat?
Mevrouw Verbeek?
Voorzitter, ik bedoel of u al voorbereid bent op de grote stroom die gaat komen.
Mevrouw Eggegoor?
Nou, voorzitter, daar zijn we as we speak druk mee bezig. Zowel binnen het werkteam als binnen WIL worden scenario's gemaakt om ook afhankelijk van hoeveel instroom we op ons af zien komen, dat die komt, weten we, om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Dus daar wordt aan gewerkt. We laten het ons zeker niet overkomen.
Oké, dank u wel. Ga ik naar meneer Van Esch van de PvdA over de commerciële plint. De heer Van Esch.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had natuurlijk ook een vraag over het sociaal domein, maar ik denk dat een aantal partijen daar al de juiste vragen over hebben gesteld die ik ook had staan. Dus de commerciële plint, wil ik graag een vraag over stellen. Ik denk dat het college hier goed inzet om deze ondernemers te helpen. Het is een taak van ons als gemeente om daar maximaal mogelijk op in te zetten. Ik hoop dat het hen ook gaat helpen. En dan mijn vraag ook meteen aan de wethouder wat de andere verhuurders in onze stad, in City, maar ook op andere locaties doen om onze inwoners te ondersteunen.
De wethouder.
Ja, voorzitter. U hebt kunnen lezen in ieder geval wat onze insteek is. En wij weten niet wat andere verhuurders doen. Dus daar zult u bij die verhuurders denk ik de vraag moeten stellen. Wij krijgen daar in ieder geval geen concreet antwoord op.
Mevrouw Verbeek heeft een doorvraag hierover. Of de heer Van Esch zou nog een doorvraag stellen?
Nou ja, goed. Ja, het antwoord is op zich duidelijk, maar wel een beetje spijtig. Alleen, is het gesprek wel gaande met deze verhuurders? Is dan de vraag aan mevrouw Eggegoor.
Mevrouw Eggegoor.
Ja, er wordt op hele geregelde basis op dit moment ook met Wereldhaven gesproken. Omdat ons uitgangspunt is, dat heeft u ook kunnen lezen op pagina 13 van de koersnota, dat wij graag zo goed mogelijk willen aansluiten bij wat anderen doen. Om stapeling en ook ongelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als wij die informatie niet hebben en ook niet krijgen, ja, dan wordt dat wel ingewikkeld. Vandaar dat wij hebben gekozen om aansluiten bij de richtlijn die de branchevereniging heeft afgegeven.
Oké, mevrouw Verbeek, u heeft hier een doorvraag over.
Ja, voorzitter. We hebben vernomen dat er een ondernemer is die het anders vindt dan wij gaan besluiten. Hoe kijkt het college daar tegenaan?
Mevrouw Eggegoor.
Ja, voorzitter. Mevrouw Verbeek refereert aan de brief. Die is ook naar het college gegaan. Daar hebben wij kennis van genomen. En wij vinden als college dat we een coulante regeling hebben getroffen. Dat we hiermee ook echt proberen om de ondernemers te helpen. En wat ook zo is, want dat is waar in de brief ook om wordt gevraagd, is maatwerk waar betalingsproblemen zijn. En dat weten indieners van deze brief ook. Zijn we altijd bereid om daarover te praten. Maar in dit geval is het college er echt van overtuigd dat een transparante regeling die aansluit bij wat de branchevereniging voorschrijft, de beste oplossing is.
Dank u wel. Ik ga naar D66. Die heeft een vraag gesteld over de consequenties van de meicirculaire in relatie tot de koers die wordt voorgesteld. D66.
Ja, correct, voorzitter. Dank u wel. Kijk, we hebben hier nu een hele mooie koersnota liggen. Althans, ik noem het even mooi, maar daar komen we nog op terug. We hebben ook de meicirculaire ontvangen. Maar wat ik eigenlijk nu mis, we hebben deze avond verlaat omdat we die consequenties van de meicirculaire graag wilden verwerken of willen meenemen in die koersnota. En die combinatie die mis ik. Dus mijn vraag is eigenlijk, welke gevolgen heeft de meicirculair ten aanzien van deze koersnota?
De wethouder, de heer Adriani, denk ik.
Dat denk ik ook, voorzitter.
Wat we in deze koersnota hebben kunnen doen, en u treft dat op pagina 14, is de effecten die de mijcirculaire voor de gemeentelijke financiën heeft, al kunnen verwerken, zodat we een zo compleet mogelijk financieel perspectief hebben. Waarom we in dat tijd hebben gezegd, we willen ook echt even op die mijcirculaire wachten, is omdat toen we dat besluit moesten nemen, en daar ook met het presidium over moesten overleggen, er echt nog geen begin van een beeld was over op welke manier het Rijk zou gaan acteren richting gemeenten, ook rondom die coronaproblematiek. En daar is ook echt, nou volgens mij de dag voorafgaand aan de mijncirculaire, pas een eerste akkoord over bereikt met de VNG, voor die eerste 566 miljoen euro. En we vonden het echt wel van belang om zoveel mogelijk van dat soort informatie te hebben, om ook het gesprek over het financieel perspectief te kunnen voeren. Dat betekent dat het perspectief zoals u dat in hoofdstuk 4 aantreft, compleet inclusief de effecten van de mijncirculaire is. En vervolgens sommen we een aantal ontwikkelingen op die we anders dan in een reguliere kadernota nog niet in het financieel perspectief hebben verwerkt. Omdat ook de komende maanden nog wel onzeker zijn en we dus vooral met u het gesprek willen voeren, deelt u deze ontwikkelingen en dat die een plek moeten krijgen in de begroting? Zijn er ook dingen bij die u mist of zijn er dingen die u overbodig vindt? En op die manier ook richting van u mee te krijgen hoe we die ontwikkelingen in de begroting gaan inpassen, gegeven het financieel perspectief wat we sinds de mijncirculaire kennen.
Dank u voor het uitgebreide antwoord. Ga ik naar mevrouw Baktali. Die heeft een vraag over de buitenruimte, 1,5 meter. Mevrouw Baktali.
Nee, ik wilde aansluiten op de vraag die net is aan de orde gekomen over verhuren van de, over tegemoetkoming van de mensen die in de plinth huren. En die heeft u net afgesloten, maar ik vind het toch wel belangrijk om het, die vraag te stellen.
Ga uw gang.
Sorry?
Ga uw gang.
Ja. Ik vraag me af waarom het een gemeentelijke, waarom het wordt gezien als een gemeentelijke taak om de ondernemers tegemoet te komen. Er is een rijksregeling. En om met de woorden van wethouder Schouten te spreken, onze portemonnee is ook niet oneindig. De portemonnee van de gemeente. Dus vanwaar deze extra. Ik snap dat niet, dus ik wil graag een reactie.
Mevrouw Eggegoor.
De verklaring daarvoor is, mevrouw Baktali zegt, de gemeente in deze rol zitten wij gewoon als een vastgoedverhuurder. En er is wel degelijk vanuit het bedrijf ook een oproep gedaan om ervoor te zorgen dat bedrijven hulp krijgen waar nodig. Dan kijk je wat je kunt doen. En dit is een van de dingen waarin wij als verhuurder richting onze huurders een gebaar kunnen doen. Dus om er ook voor te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers ook deze crisis kunnen overleven.
Was dat antwoord op de vraag?
Een doorvraag.
Ja?
Maar ze worden toch al geholpen door het Rijk? De gemeente die heeft zelf te kampen met een heleboel tegenvallers, financiële tegenvallers. En er zijn ook nog andere bedrijven die veel schade leveren. Waarom deze selecte groep extra ondersteunen? Ik gun het ze van harte, maar het is eindig en ik vind het toch wel een voorkeurspositie opleveren. En ik weet niet of dat, ik vind dat niet oké.
Dus
graag een reactie van waarom die extra steun vanuit de gemeente, terwijl er rijksregelingen zijn. En waarom voor deze groep, want er zijn nog meer ondernemers in Nieuwegein.
Uw vraag is jou, de wethouder.
Voor deze ondernemers zijn wij de verhuurder en dat zijn vaste lasten die doorlopen terwijl er geen omzet of veel minder omzet is. En wij zijn ook niet de enige verhuurder. Wat ik net al zei is dat wij niet precies weten wat andere verhuurders doen, maar we weten wel dat alle verhuurders kijken naar hoe zij hun huurders kunnen helpen. Dus daarom doen wij dat ook. Dus er is niet een voorrangspositie. Wij doen iets wat aan alle huurders is gevraagd en daar hebben wij een keuze in gemaakt.
Uit een andere rol. Mevrouw Baktali, u had nog een vraag over de 1,5 meter. Kunt u die ook gelijk stellen?
Waarom moeten we nu al gaan denken over het inrichten van de buitenruimte op 1,5 meter. Ik bedoel, bij de binnenruimte kan ik me er wel iets bij voorstellen. Maar de buitenruimte, hoezo kan dat niet wachten tot er meer duidelijkheid is? Want het schijnt toch niet erg gevaarlijk te zijn in de buitenruimte. Dus ik snap niet waarom daar nu al over wordt gesproken.
Wie van het college weet daar het antwoord op?
Ik wil een poging wagen, voorzitter. Wellicht dat collega Schouten mij aan wil vullen. Wij acteren op de informatie die we op dit moment hebben. En dat betekent dat vanuit het Rijk nog steeds de maatregel geldt dat we ook in de buitenruimte 1,5 meter afstand houden. En daar acteren we op en daar gaan we maatregelen op nemen. Als blijkt, en we hopen ook dat dat tijdelijk is, als blijkt dat dat niet meer nodig is, dan gaan wij niet door met uitrollen daarvan. Dan zullen we de maatregelen ook weer opheffen waar dat nodig is. Dus wij acteren op de informatie van vandaag. Daarin wordt gevraagd 1,5 meter, ook in de buitenruimte. Dus daar zijn de maatregelen die wij treffen ook op ingericht.
Maar wat voor maatregelen moet ik me daarbij voorstellen? Die hekjes en de pijltjes of iets anders?
Dat kan te maken hebben met de borden. Bijvoorbeeld bij bruggen, bij drukke verkeerskruisingen. U hebt het waarschijnlijk ook op City gezien. Op de grond staan daar aanwijzingen om te zorgen dat mensen daar zo goed mogelijk kunnen verkeren met 1,5 meter afstand. Dus om dat soort maatregelen gaat het.
Ik heb 3 doorvragen op dit onderwerp staan. Eerst mevrouw Peters.
Ja, voorzitter, dank. Ik had wat last van de automatische woordaanpassing. Dus ik heb eigenlijk geen doorvraag, maar gewoon een vraag. Dus mag ik die nu stellen of moet ik daar dan eventjes mee wachten?
Nee, eventjes wachten. Ik ga naar mevrouw Verbeek. Ja. Ik heb wel een doorvraag.
Ja, voorzitter. Inderdaad, er is al gebleken, tenminste dat hebben we vanavond op televisie kunnen horen, dat er in december een vaccin komt. Waarom dan al die toestanden nu nog?
Mevrouw Eggenhoor.
Nou, dat zou betekenen dat we tot december in de 1,5 meter hanteren. En dat betekent dus dat we maatregelen treffen om dat tot december goed te borgen bij ons in de stad.
Helder. De heer Van Esch.
Ja, voorzitter.
Nee, ik ga door naar de heer Van Esch, want anders blijven we hier veel te lang bij hangen. De heer Van Esch.
Ja, tot mijn vorige twee sprekers zit ik denk ik precies aan de andere kant waarom het toch wel wat langer duurt. We hebben deze discussie ook in mei met elkaar gehad toen de eerste brief en het eerste debat over de corona-effecten plaatsvond. Ik zou willen zeggen, kan het niet wat sneller? En waarom moet het toch wel allemaal zo lang duren? Er worden termijnen genoemd van 5 maanden. En nogmaals, ook daarbij trouwens, het zijn allemaal maatregelen die ook in de toekomst gewoon Nieuwegein wat betreft verkeer en mobiliteit ook beter en veiliger kunnen maken. Maar ik zou zeggen, volgens mij zijn er sommige maatregelen die best wel wat eerder kunnen worden uitgevoerd. Graag een reactie, voorzitter.
De wethouder.
Ja, dat is precies wat we ook graag willen. Daar zijn we goed naar aan het kijken wat dingen zijn die we naar voren kunnen trekken. Die helpen bij de 1,5 meter samenleving, om het woord maar even een keer te gebruiken.
Oké, dank u wel. Ik ben inmiddels bij GroenLinks over afvalinzameling. Door corona.
Oh, voorzitter, sorry. Mijn vraag gaat wel over ondernemers. Dus misschien is het wel handig om mijn vraag dan op deze plek te stellen. Niet zijn een doorvraag, maar een andere vraag over ondernemers. Of praat ik dan voor mijn beurt?
Ja, u praat dan voor uw beurt. Zet hem even in de chat, dan komt hij vanzelf aan de beurt. Daar is nog ruimte voor.
Een vraag over het GFT, geen zomerinzameling, op bladzijde, kijk, moet ik de bladzijde erbij noemen. Bladzijde 12 wordt een besparing genoemd van 69.000 euro door geen zomerinzameling te doen. Mijn vraag is, wat zijn de afwegingen daarvan en welke alternatieven zijn er? Er wordt iets gezegd over door corona drukte geweest. Maar we gaan een hete zomer tegemoet. Kijk maar naar buiten. Stinken de afvalbakken. En mensen zijn juist meer thuis door corona. Veroorzaken dus meer afval. En dus wij zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief. En zouden liever dit geld wel uitgeven. Om die GFT in de zomer wel hoger frequent op te halen. Kan de wethouder daarop reageren? En kan die meegaan in dit verzoek?
Mevrouw Schouten.
Voorzitter, de reden waarom er geen GFT-inzameling is, is omdat door corona op RMN als uitvoeringsorganisatie heel veel druk ligt. Ook zij moeten zich houden aan afstanden. En dat betekent dat al, en nu moet ik even kijken wanneer dat was. Ik meen in april, kan het? April al gekeken is van met de, hoe wij nu met onze mensen omgaan in de RMN. Kunnen we dan nog die extra GFT-inzameling doen in een, meen ik, viertal gemeenten? En toen is gezegd dat gaat niet. Er is toen ook gekeken naar, kunnen we nog alternatieven regelen? Dus door bijvoorbeeld inhuur. Maar dat betekent gewoon dat je ook auto's nodig hebt. Dat was niet mogelijk. Dus toen is gezegd, wij kunnen gewoon niet voor dit jaar de GFT-inzameling te doen. Belangrijkste reden is echt de hoge druk op RMN als organisatie en hun mensen. Dus dat, uw vraag van, kan er dan alsnog gekeken worden om het toch te gaan doen? Er staat hier al, daar zal... Ik zou bijna willen zeggen nee, want we hebben die vraag natuurlijk al goed bekeken of dat mogelijk is. We staan nu nog steeds voor een uitdaging om de hele grondstoffeninzameling goed geregeld te krijgen. Met de enorme druk die er ligt op de RMN. En tenzij we bereid zijn om met elkaar tonnen erin te gaan investeren. En want daar hebben we het dan over. Maar ik, op dit moment zou ik zeggen, het is heel vervelend dat we dit jaar niet kunnen doen. Gegeven de omstandigheden is dit een keuze waarvan ik denk, die moeten we gewoon maken. Of die is al gemaakt eigenlijk, al een aantal maanden geleden.
Oké, dank u wel. Ga ik naar het CDA, naar de heer Horst, over het sociaal domein, nog over betrouwbaarheid, financiële winst en lange termijn.
Ja, voorzitter. Dat was namelijk het derde punt op mijn lijstje met betrekking tot het sociaal domein. Want er wordt op pagina 8 onder het kopje samenhang iets gezegd over het duurzaam financieel evenwicht op korte en langere termijn. En daar wordt eigenlijk, wethouder Schouten zei daar ook al iets over, we gaan nu een aantal dingen willen we gaan versnellen in die transformatieagenda en verwachten daarmee besparingen te realiseren. Maar mijn vraag is aan het college, en ik, hoe betrouwbaar acht het college die verwachting dat er op de langere termijn wel een financiële winst zal worden geboekt door die transformatieagenda, inclusief eventuele versnellingen?
De wethouder.
Voorzitter, ik denk dat we... We gaven al eerder wat voorbeelden over waar we onderzoek naar doen. Van bijvoorbeeld ook de POH. De POH weten we, dat kost gewoon geld als we daar als we daarin investeren. Maar we weten ook dat het echt iets doet met de zorgvraag in de stad. Ik denk dat het goed is dat we daar nog eens even goed naar kijken. Als we daar investeren, wat kost het ons? En wat denken wij ook dat het oplevert op termijn? Dus om u een concreet voorbeeld te geven. En ik denk dat we dit soort analyses naar de beste van ons kunnen en de beste van kennis die we hebben over zo'n onderwerp zullen doen. Glazen bollen hebben we niet. Dat verwacht u denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat we, en juist daarom nemen we die tijd om daar een goede analyse op te doen.
Dank u wel. De heer Snoeren heeft ook nog een vraag over het reserve sociaal domein. Die raakt deze volgens mij. De heer Snoeren.
Ja, voorzitter. En die raakt ook direct de andere vraag die ik heb gesteld in de chat. Dat gaat over de reserve sociaal domein die begint op te raken. Er wordt nu in het voorstel gezegd dat wij eigenlijk dan maar uit onze algemene reserve dat moeten gaan financieren. Daar hebben wij wat moeite mee. Er staat wel een stukje toelichting in het voorstel. Maar ik vraag me wel af waarom we afwijken van de standaard dat we kijken bij de jaarrekening hoe we ervoor staan. En dat we dan besluiten of we financiële middelen uit een algemene reserve gaan halen. Misschien even wat toelichting daarop, ook gezien de vragen die meneer Horst stelt.
De heer Dan, is ziek verschijnen.
Ja. Dat klopt, voorzitter. De reden dat we dat zo expliciet nu voorstellen, ligt hierin. We hebben in het vorige blokje over de jaarrekening al gewisseld dat de volumes in het sociaal domein toch ook weer meer gestegen zijn dan dat we hadden voorzien en voorspeld. dat leidt daartoe dat we verwachten dat het zeer sociaal domein al dit jaar in plaats van volgend jaar uitgeput zal zijn. En tegelijkertijd vindt het college, en ik heb dat ook uit uw raad vanavond al een aantal keer gehoord, je moet ook niet die transformatieagenda van het ene op het andere moment stopzetten. Dus terwijl we geconfronteerd worden met de hogere volumes, willen we toch ook nog een aantal van die nuttige investeringen blijven doen. We hebben dus heel goed gekeken of we in het meerjarenperspectief een betrouwbaar beeld kunnen krijgen dat we weer binnen de grenzen van de budgetten kunnen komen. We denken ja, dat kan. Daar zijn nog misschien wel wat ingrepen voor nodig. Daar zijn ook wat resultaten uit de transformatieagenda zelf voor nodig. Maar dan is het wel verantwoord om eenmalig te zeggen, die reserve is al uitgeput. Maar we moeten nog een aantal dingen uit die transformatieagenda echt doen. En dat past niet meer uit die reserve, want gestegen volumes. En daarom stellen we u via deze koersnota voor dat die onttrekking uit de algemene reserve eenmalig toe te staan. Als we dat niet zouden doen overigens, nog één zin. Ja, dan kan het college niet anders. Als inderdaad al die projecten die we nog wel willen doen uit de transformatieagenda, om die niet meer in te starten. Want dat zou het, dan zouden we een begroting vast. Nee, ik moet dat anders zeggen. Als we ze niet op het niveau van de begrotingen al met u bespreken, dan vind ik het niet zuiver om dan bij de jaarrekening te zeggen, oh ja, we waren toch 2 miljoen duurder uit omdat we die projecten toch nog gedaan hebben, hoewel we wisten dat er geen geld voor was.
Precies. Meneer Snoer, is het voldoende antwoord op uw vraag over het sociaal en de algemene reserve?
Nou ja, niet helemaal. Hè. Ik denk dat er. Ik maak me wel zorgen, want in het raadsvoorstel staan natuurlijk meerdere dingen die wij uit die algemene reserve moeten gaan doen. Alle eigenlijk effecten van de corona moeten daar ook uit gaan. 6,7 miljoen, min 2 miljoen sociaal domein, min wat er nog meer komen. Nou, dan denk ik dat we een hele stevige discussie hebben als we nu al bij voorbaat meer dan de helft uit de algemene reserve lijken te halen. En ja, dat is volgens mij niet heel financieel degelijk. Dus dan, ja, het is voor mij echt wel een zorg en ik denk dat we daar snel de discussie over moeten voeren.
Oké, dank u wel. De heer Horst, heeft u ook nog een doorvraag over?
Ja, voorzitter, ik had de wethouder iets horen zeggen waar ik iets op wil doorvragen, maar dat ben ik ondertussen weer kwijt. Dus volgens mij moeten we maar gewoon verder gaan met andere collega's.
Oké, dan naar mevrouw Peters over contacten bereiken van ondernemers.
Ja, voorzitter, dank. Ik wil inderdaad nog even teruggrijpen op waar we het zojuist over hebben gehad, namelijk het ondersteunen van lokale ondernemers. Ik weet uit de antwoorden van eerder gestelde vragen dat de gemeente contact heeft en zoekt met ondernemers gevestigd in Nieuwegein. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop Nieuwegeinse ondernemers die niet hun werkplaats in Nieuwegein hebben, maar buiten de gemeentegrenzen, maar wel voor eventuele steun of ondersteuning bij de gemeente Nieuwegein moeten aankloppen, omdat ze nou eenmaal inwoner van Nieuwegein zijn. Dus ik vraag mij af of het college mogelijkheden ziet om ook die groep ondernemers te bereiken en mogelijk voor hen wat ze doen, in plaats van zich te beperken tot corresponderen met in Nieuwegein wonende ondernemers.
Ja, vind ik een beetje een technische vraag, voorzitter. Wij zijn afhankelijk van de gegevens van waar het bedrijf is ingeschreven. En dat zijn onze contactgegevens. En er zijn legio bedrijven, ook in Nieuwegein, waarvan de eigenaar elders woont. Zo zullen er heel veel ondernemers in Nieuwegein zijn met een bedrijfsadres in een andere gemeente. En als het woonadres in Nieuwegein is, weten wij niet of dat een ondernemer is of niet. Dus volgens mij, ik vind het wel een hele sympathieke vraag, maar is die niet uitvoerbaar, omdat we dat niet weten.
Oké, dank u wel. Ik heb nog een doorvraag staan van de heer Monroy, ChristenUnie, over het sociaal domein, denk ik. Meneer Monroy.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ondersteun de wethouder in zijn betoog dat je eerst iets in de begroting moet regelen. Wil je zeker weten dat het komt en dat je niet in de jaarrekening tot verrassingen komt. Toen we het voorstel van het SPZ kregen, is dat voor een deel gedekt door allerlei budgetten die her en der uit de begroting werden gesleept. Dus mijn vraag is, kan het college in het kader van het sociaal domein nog niet eens even gaan harken door de begroting om te kijken of er nog meer budgetten zijn die eigenlijk niet gebruikt worden in de begroting en dan pas plan 2 naar de algemene reserve kijken?
De heer Adriani.
Excuus voorzitter, ik drukte even op het verkeerde knopje. Volgens mij is dat ook precies wat mevrouw Schouten in haar bijdrage eerder al aangaf. Dat we een aantal trajecten ingestart hebben. Een hele belangrijke daarvan is de transformatieagenda. Maar dat we ook wel degelijk de reguliere exploitatie van de WMO in de jeugd onder de loep nemen. Om te kijken of daar nou nog rare dingen gebeuren of daar nog ruimte te vinden is. Dat is nog een ingewikkelder project dan die transformatieagenda goed doorvlooien. Want het is een veelheid aan zorguitgaven die daar samenkomen. Maar dat is dus heel nadrukkelijk ook waar we naar kijken. Ook om dat lange termijn meerjarenperspectief sluitend te krijgen.
Dank u wel. Bent u tevreden, meneer Moroy?
Ik kom er toch wel inderdaad op terug.
Oh, helemaal goed. Mevrouw Veenstra heeft nog een vraag over het actieplan droogte. Mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Ja, want er staan een aantal dingen genoemd in de koersnota die we echt moeten doen. En één ding missen we daarin en dat is het actieplan droogte. Om maar even alvast een werktitel mee te geven. Het is droog in Nederland voor de derde keer op rij. Een extreem droge zomer, in ieder geval het extreem droog voorjaar. En de verwachting ook een extreem droge zomer. We zien hiervoor geen plannen staan en we maken ons eigenlijk een beetje zorgen dat alle maatregelen die nu genoemd worden rond COVID-19, deze urgente maatregelen wellicht in de weg zouden kunnen staan. En onze vraag aan het college is, hoe ziet het college dat? Deelt u onze zorgen en zou er in de koersnota niet daarvoor extra aandacht en ook extra geld moeten komen?
Mevrouw Schouten.
Voorzitter, droogte is... Of in ieder geval de hele warme zomers van de afgelopen jaren hebben inderdaad echt wel geleid tot fors neerslagtekort. En het is natuurlijk best een complexe vraag die u stelt. We hebben ons plan van aanpak klimaatadaptatie en visie op klimaatadaptatie. En daar zitten allerlei maatregelen in. Onder andere die te maken hebben met hittestress en droogte. De vraag is of die toereikend zijn. En dat is echt wel iets dat we goed... moeten onderzoeken ook. Het is niet zo makkelijk een eenduidig antwoord op te geven of dat voldoende is. Ik vind het wel een heel belangrijk aandachtspunt voor ons. Zijn de middelen die we nu hebben en ook gewoon de maatregelen die we nemen met elkaar. Ook in de regio trouwens. Want daar werken we ook samen in regionaal verband met de buren. Letterlijk met de buren. Wat we nu doen, zijn dat de goede dingen en is het genoeg? Dus nu, u heeft gelijk, in de koersnood is er niets over opgenomen. En dat is omdat we een klimaatplan hebben of een klimaatadaptatieplan. Als dat niet genoeg is, dan zullen we zeker bij de Raad terugkomen.
Een antwoord, mevrouw Veenstra? Ja, dan ga ik naar...
Ik moet even geluisteren. Ja, één doorvraag daarop. Want kan de wethouder dan iets van een termijn aangeven? Want ik heb het gevoel dat ik een iets andere urgentie momenteel voel dan de wethouder. Zou er dan een termijn zijn waarop de wethouder terugkomt bij de Raad?
De wethouder?
Ik denk dat we het over de urgentie wel gauw eens worden. Want die voel ik heel erg in mijn nek hijgen. Als ik iets in mijn nek voel hijgen, is het deze wel. Dus daar vinden we elkaar wel. Ik denk dat we wel... Kijk, we nemen best wel een aantal maatregelen in de stad. Als het gaat over ontkoppelen van riool. Of van regenwater. Van kijken... Ja, ontkoppeling van riool kunnen we beter niet doen. Of in eisen die we meegeven aan nieuwbouw. En ik vind ook wel echt dat we goed moeten kijken van, hebben die de effecten dat ze ook beogen? En we weten ook, we moeten gewoon soms een aantal jaren die dingen doen om te weten wat het effect is. Planten we genoeg bomen, om maar eens een andere zijstraat te noemen, om vocht vast te houden en om de hittestress te bestrijden. Maar uw vraag was een termijn. Ik ga een hele oratie houden nu over dit onderwerp.
Dat is
Dus nee, ik weet het, voorzitter, dat is niet de bedoeling. Maar ik probeer even een goede termijn hiervoor aan te geven. Ik zou willen voorstellen om, want er wordt in de regio ook hierover nagedacht, dat we einde van het jaar, als er een hele urgente vraag komt, van het geld is niet genoeg, we hebben meer nodig, dat we dan in ieder geval dat aan u terugkoppelen.
Oké, dank u wel. Ga ik weer naar meneer Monroy. Die heeft een vraag over taxcontrole. Meneer Monroy.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik lees op bladzijde 18 dat er meer middelen nodig zijn voor een tax control framework. Dat blijkt allereerst uit een quickscan van de Rekenkamer. Daar heeft het college dus het voordeel op de raad, want ik ken dat rapport nog niet. En het klinkt heel erg vreemd uit mijn mond wat ik nu ga vragen. Maar ik vraag eigenlijk aan het presidium of zij naar de Rekenkamer willen gaan en vragen of dat rapport ook heel spoedig ter beschikking kan worden gesteld aan de gemeenteraad. Want dan weten wij ook wat er uit dat rapport komt. Ik vind het raar dat het college het al weet, het al in deze nota zet en wij nog volledig in het duister tasten. En dan is mijn vraag richting de wethouder. Kan de wethouder een tipje van de sluier uit oplichten van wat de problematiek op dit moment dan is rondom dat opzetten van het tax control framework?
De wethouder, de heer Adriani.
Ja, voorzitter, dat kan ik. En de reden dat het college het al weet, komt omdat het rapport van de Rekenkamer op dit moment voor bestuurlijk wederhoor bij het college ligt. Dus ze zijn het doende om bestuurlijke wederhoor daarop te formuleren. En zo gauw die er is, ga ik ervan uit dat het naar u toe gestuurd wordt. En parallel aan dat Rekenkameronderzoek liep, zijn we ook zelf begonnen om meer fiscaal in controle te komen. U weet als geen ander waarschijnlijk dat de fiscale beslommeringen in gemeenteland de afgelopen jaren echt exponentieel complexer zijn geworden. Ik vind daar wat van overigens overheden die elkaar belasting opleggen, maar dat terzijde. We moeten eraan voldoen. We willen er ook aan voldoen. Hè? Dus we hebben ook echt helder geformuleerd. We betalen de belastingen die nodig zijn. En we hebben eigenlijk op alle treinen, hè, dus BTW, VPB, loonbelasting, in beeld gebracht hoe is de kennis in huis. Welke kennis kunnen we beter borgen in huis? Welke kennis is zo specialistisch en sporadisch dat we die vooral extern willen beleggen? En hoe wil je nou de checks en balances tussen de uitvoerende organisatie en het management hebben om zeker te weten dat je altijd in controle bent. Ook dat plan is in afrondende fase. Het zal dan door het DT, schat ik in, worden vastgesteld. En zal ook onderdeel uit gaan maken van alles wat we rondom de rechtmatigheidsverklaring moeten gaan organiseren. Want daar speelt dit natuurlijk ook een belangrijke rol in. En ik vermoed dat in het bestuurlijke wederhoor wat we op het Rekenkamerrapport zullen zitten, hier ook wel een duiding van zullen geven.
Voldoende, meneer Monroy?
Voorzitter, mag ik even concluderen dat het bestuurlijke wederhoor nog bezig is, dus dat de Raad in ieder geval niet voor 9 juli over dat rapport van de Rekenkamer zal beschikken? Mag ik er dan wel hopen dat als wij in september over deel 2 gaan praten, dat we er dan wel over kunnen beschikken?
Ja, voorzitter, in de versie van de raadskalender die ik ken, zoals die iedere maand ook door het presidium gehanteerd wordt, staat die voor september op de raadsagenda.
Oké, dank u wel. Dan ben ik door mijn lijstje met vragen heen. Als er nog mensen zijn die van mening zijn dat ze toch nog een vraag hebben staan, dan vraag ik die nu eventjes in beeld te komen en die te stellen. Zijn er geen fracties meer die nog vragen hebben liggen? De heer Horst.
Ja, voorzitter. Ik twijfelde even omdat misschien dat u hem als technisch gaat beoordelen, maar op pagina 8 wordt gesproken over een nadere analyse. Nogmaals over het sociaal domein. Het is echt mijn focuspunt in deze koersnota. En dat er twee werkgroepen zijn die zich buigen over een aantal vragen. En mijn vraag aan het college is: wanneer verwacht het college dat daar iets uitkomt en waar wij ook als raad met het college over in gesprek kunnen gaan? Want dit is in die hele discussie van het sociaal domein lijkt mij dit echt een belangrijke informatiebron ook om met elkaar het gesprek te voeren.
Mevrouw Schouten.
Voorzitter, die komt ook naar de raad en dat wordt in september op een avond van de raad ook met u besproken en gedeeld.
Oké. Okay. Nou, mooi. Zijn er nog andere mensen die nog van mening zijn dat hun vraag nog niet is gesteld? Dan ga ik het rondje inventarisatie houden met u. En dat ga ik dan zowel doen voor de koers
als voor de financiële stukken. En ik ga gewoon het rijtje langs. En ik ga dus u vragen om eventueel zorg- en aandachtspunten te benoemen voor de jaarstukken als wel de koersnota. De VVD, de heer Snoeren.
Ja, dankjewel voorzitter. Over die jaarrekening hou ik nog even kort de slag om de arm. Zit ik daar een paar kleine puntjes in rond te parkeren en de financiële afrekening waar we mogelijk op terugkomen voor de koersnota zal het met name gaan ook over de financiële vooruitblik en hoe om te gaan met het sociaal domein reserve en algemene reserve.
Ja, dank u wel. Ga ik naar de SP, de heer Stekelenburg, jaarstukken.
Wat betreft de jaarstukken, het gaat beide over het sociaal domein. Bij de jaarstukken is het aandachtspunt de huidige toestand van het sociaal domein en bij het koersdocument de toestand van dat domein in de toekomst.
Oké. Dan de VSP, de heer Winter. Is die aanwezig?
Ja, die is aanwezig, voorzitter. Wat de jaarstukken betreft valt het ons op dat er tussen de begroting 2019 en de jaarstukken van 2019 nogal wat aanzienlijke verschillen zijn benoemd. De vraag is even of je de PNC-cyclus niet eerder moet melden waar je van de begroting gaat afwijken, zodat je geen tandjes schrikt op het moment dat je de jaarstukken krijgt en dan moet concluderen dat we behoorlijk uit de bocht gevlogen zijn. Op een paar onderdelen, daar wil ik in de gemeenteraad graag door de VSP nog even op terug laten komen. Wat de koersnota betreft hinken we eigenlijk op twee zaken. Zorgelijk dat het college van de raad eigenlijk carte blanche vraagt om met betrekking tot corona en het sociaal domein nog voor het restant van dit jaar veel ruimte wil om het beleid op een behoorlijke manier uit te voeren. Ik snap dat dat niet makkelijk anders kan. Maar het is toch wel veel ruimte die de raad zomaar weggeeft. En ik ben ook heel benieuwd naar de rapportage van het college in de bestuursrapportage. En misschien dat het college tussentijds meer duidelijkheid kan geven als die duidelijkheid er ook voor het college is. En het college niet wacht tot de eerstvolgende ronde in de PSC-cyclus. En over de koersnota. Ja, we moeten afwachten wat uiteindelijk ook bij de bestuursrapportage zo meteen nog weer wordt gemeld met betrekking tot het jaar 2021. Er zitten veel onzekerheden in. En ik hou me hard vast in hoeverre het college ruimte van de raad wil hebben om een vrij beleid te voeren en daarmee de begroting van 2021 ook weer gaat attackeren. Tot zover, voorzitter.
Meneer De Winter, mooie analyse. Ga ik door naar D66, de heer Verhoeven. Jaarstukken.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde Partij van de Arbeid, mevrouw Spalburg al. Goh, wij zijn toch groter. Nou, dat zal de heer Van Estland straks al voor zijn rekening nemen. In zijn algemeenheid, en ik maak even geen onderscheid tussen de jaarstukken en de koersnota. We hebben gaan we vragen over de vertraging in projecten. We gaan aandacht vragen voor de inclusiviteit en de maatregelen die we daarover willen nemen. Het sociaal domein is voor ons echt wel een aandachtspunt. En eigenlijk wat de heer De Winter net zei, de aspecten rondom corona. Daar moeten we denk ik toch eens goed met elkaar over van gedachten wisselen.
Dank u wel, meneer Verhoeven. Gaan we door naar PvdA, de heer Van Esch.
Ja, dank u wel. Gaat vooral voor, meneer Verhoeven. Maakt mij niet zo heel veel uit. Wat betreft het jaarstuk en ook natuurlijk de koersnota bij het sociaal domein. Vragen die ik heb gesteld voor de koersnota, maar ook nog een aantal technische vragen die uitstaan. En de koersnota, we hebben het uitgebreid besproken net over het sociaal domein. Maar ook hoofdstuk 4, de ontwikkelingen richting de begroting, gaan we aankomende twee weken nog goed naar kijken.
Dank u wel. CDA, de heer Horst.
Ja, voorzitter. Ja, het zal u niet verbazen dat zowel voor de jaarstukken als voor de koersnota zal ons focuspunt sociaal domein zijn. En mochten er uit de nadere analyse de komende tijd nog technische vragen komen, dan zullen die uiteraard nog ingaan dienen. Het kan zijn dat we daar op de basis van de antwoorden daarvan in de raad nog terug willen komen.
Dank. Mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ten aanzien van de jaarstukken, ook voor ons sociaal domein en de inclusiviteit. Ook ten aanzien van de woningbouw, de nultrede woningen, middenhuur. En ik had nog vragen willen stellen over de erfgoed. Daar zijn we niet aan toegekomen, dus die zal ik technisch doen. Ik weet nog niet of ik daarop terugkom. Ten aanzien van de koersnota, in ieder geval de zomerinzameling GFT is een zorgpunt naar sociaal domein, ook hier in de koersnota. En we zijn tevreden over de antwoorden over de actieplan droogte, dus ik denk niet dat we daarop terugkomen in de raad.
Oké. Okay. Mevrouw Veenstra, dank u wel. De heer Monroy, ChristenUnie.
Voorzitter, dank u wel. Met betrekking tot de jaarrekening inhoud ik geen opmerkingen. Misschien dat ik de wethouder nog een keer ga pesten met een prestatieindicatoren over woningen in het middensegment. Dat ik vorig jaar ook gedaan heb en dat debat liep niet zo lekker. Misschien dat ik hem daar nog even aan ga helpen herinneren. Wat betreft de koersnota, denk ik het algemene financieel beeld. En dan komen toch ook weer de onderwerpen aan de orde die net ook genoemd zijn. Het sociale domein, de coronamaatregelen en misschien nog dat ik iets over dat tekstcontrole ga zeggen. Maar dat is het dan wel. Dank u wel.
Ja, okay, dank u. Mevrouw Peters, lokale vernieuwing.
Ja, voorzitter, dank. Ik ga niet heel origineel zijn, vrees ik, bij het benoemen van mijn zorg- en aandachtspunten. Ook voor lokale vernieuwing geldt het sociaal domein, kosten versus noodzaak, zal ik dan maar even meer expliciet zeggen. En daarbij wel nieuw de uitvoering van de benoemde prioriteiten binnen het thema veiligheid, wat ik dan nog als zorg- en aandachtspunt wil benoemen met betrekking tot de jaarstukken. Dank.
Ja, oké, okay, dank u. Mevrouw Verbeek, ieders belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben het over de financiën, Stichting Groenlanden, waar we de vraag niet over hebben kunnen stellen. En het sociaal domein en ja, waar de punten die we al aan hebben gegeven. En bij de koersnota, en we komen ook nog met een motie. En bij de koersnota komen we ook met een motie van dat herziening van de plafond.
En wat was de eerste motie, mevrouw Verbeek? Wat ik u benoemde?
Dat ging over de reserve.
Over de reserve, oké. Okay. Dank u wel. Stadspartij Nieuwegein, mevrouw Baktali.
Er staan nog een aantal vragen uit, dus dat wachten we nog af. En ja, we houden het gewoon heel algemeen. We maken ons over de hele linie zorgen. Dus
geen specifieke punten?
Ja, nou, die hebben we genoemd.
Okay.
Maar het maakt niet uit, over de hele linie maken we ons zorgen. De corona, de extra vergoedingen aan de ondernemers, sociaal domein, noem het maar op.
Dus u komt met heel veel moties en amendementen dan?
Nee, wij komen gewoon met de bespreekpunten inderdaad.
Oké, okay. Dank u wel. De heer Verdam, groep Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. De jaarrekening 2019. Enkele van mijn politieke vragen zijn reeds beantwoord, maar geven ook gelijk aanleiding weer om extra technische vragen te stellen, die ik graag nog ga indienen. Verder is het wachten op de aanvullende informatie waar de auditcommissie om heeft gevraagd en de accountsverklaring. En als die dan ook tot tevredenheid zijn, is het rijp voor besluitvorming. Zorgpunten koersdocument. Ik maak me zorgen over het ontbreken van creatieve werkbare oplossingen en maatwerk voor bepaalde ondernemers. Een mogelijke verhoging van gemeentelijke belastingen. Ook voor de cruciale beroepen die hopelijk beloond worden voor een extra werk. Verder ga ik enkele technische vragen indienen die mogelijk mijn zorgpunten wegnemen. Voorts heb ik met de desbetreffende ondernemer waar we het vanavond over hebben gehad zojuist afgesproken dat ik met zijn aanvullende informatie die waarom ik heb gevraagd dit doorstuur aan de wethouder. Dat waren mijn zorgpunten. Dank u wel, voorzitter.
Oké. Meneer Verdam, dank u wel. Dan zijn we hierbij aan het einde gekomen van deze avond over de financiële stukken. Dank ik iedereen weer voor hun inbreng en wens ik iedereen nog een prettige avond verder. En tot ziens. Ik sluit de vergadering.